I couldn't help at one point in our discussions with privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children, wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us, we can bring about that realization. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? I think maybe I'd answer it this way. I keep in my frustration sometimes, you know, actually, if you count some of the things going on in smaller countries and all, there have been about 114 wars since World War II. But I've often wondered, what if all of us in the world discovered that we were threatened by a power from outer space, from another planet? Wouldn't we all of a sudden find that we didn't have any differences between us at all? We were all human beings, citizens of the world, and wouldn't we come together to fight that particular threat?
Welkom, lieve kijkers, Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. We hebben een nieuwe Alien Program met de nieuwe gast Bart Uitdragen. Welkom.
Hallo Dino, dankjewel.
Deze man die heeft ons heel veel te vertellen. Hij is in andere podcasten ook geweest. Maar wat voor mij vooral interessant is, Bart, is dat jij echt serieus veldwerk verricht. En best wel geconnecteerd bent aan internationale instanties. Zou je daar wat over kunnen vertellen en gaandeweg het verhaal... Gaan we natuurlijk ontdekken waar Bart doet als het gaat om ufologie en op welke manier hij deze termen benadert als het ware.
Dankjewel Nino. Laat me eerst even beginnen. Ik heb dus eigenlijk meer dan tien jaar veldwerk gedaan. Dus je ziet dat ook op de banner achter jou. Dat zijn graancirkelsonderzoeken. We hebben daar de biofysische anomalie onderzocht. Kunnen we zelfs wel iets over zeggen.
Mm-hmm.
We hebben dus 10 jaar naar Wiltshire in Engeland geweest om dat te doen. Daar hebben we daarna iemand gezocht om ook effectief labo-analyses daarmee te doen. Dus we hebben de twee eigenlijk onderzocht. De anomalie op het veld, de rariteiten zullen we maar zeggen. Wat zijn graancirkels, van waar komen ze? We kunnen dat eigenlijk vaststellen door naar de graancirkels te kijken. En dan ook natuurlijk de Skywatch-procedures die we in Wiltshire deden, doorheen België ook. Met de teammembers die nu in het Belgisch UFO-netwerk zitten. En we gaan dit ook hervatten. De Skywatch-procedures, dat is eigenlijk contact maken met buitenaards leven.
Mm.
Dat is een tendens die eigenlijk in Amerika bekend geworden is door Stephen Greer. De C5-protocollen. Maar dat is eigenlijk al, dat bestond al veel vroeger bij het Military Industrial Complex. Dus dat is niks nieuw. Maar dat is lang stilgezwegen geweest, zoals zoveel dingen rond het UFO-dossier natuurlijk. Dus door dat te doen ben ik eigenlijk in contact gekomen met ex-officials. Enerzijds van het Pentagon, anderzijds iemand heel belangrijk van het Ministry of Defense van Engeland. Dat is Nick Pope. En die mensen hebben dat veldonderzoek opgemerkt en die zijn contact beginnen nemen. En die vroegen of wij daar dat contact wilden onderhouden in eerste instantie. En die waren heel geïnteresseerd in het onderzoek. Vooral ook de crop circles, de graancirkels. Omdat zij dat in Amerika niet zo echt hebben. Want er zijn er wel graancirkels, die worden wel gevormd. Maar zij, ze hebben dat onderzoek nog niet volledig ingezet, zullen we maar zeggen. Dus wij, België en Nederland, zijn er beter in. We hebben veel meer onderzoek gedaan in Engeland en ook in Nederland. En zo is dat eigenlijk op gang gekomen. En dit samen met de studie die ik daarnaast deed van het UFO-dossier eigenlijk, het onderzoek, dat was voor mij eigenlijk heel interessant om met die mensen te praten, want ik kon effectief dingen van boeken die ik al gelezen had, kon ik dan in connectie brengen met de ex-officials. Wat weten jullie? En jullie hebben met het UFO-dossier gewerkt intern, bij het Pentagon, bij de United States Air Force, de Navy enzovoort enzovoort. En dan kon ik echt die puzzel volledig gaan leggen en zo is dat boek tot stand gekomen.
Ja, natuurlijk heeft Bart dit boek geschreven, wat bij velen al bekend is, UFO's officieel erkend. Zal ik anders even de achterflaptekst voorlezen? Hebben mensen een beetje een idee waar het over gaat? Titel is inderdaad UFO's officieel erkend. Ik mag een exemplaar hebben van Bart om het te lezen, dus ik ben natuurlijk uiterst benieuwd. UFO's officieel erkend. Mede na een indringende persoonlijke ervaring in zijn jeugd besloot Bart Uiterhagen het UFO-fenomeen grondig te onderzoeken. Zijn diepgaande studie van de afgelopen 10 jaar wordt nu in dit boek uitgebreid beschreven. Daarbij maakte hij als medeoprichter van het Belgische UFO-netwerk BUFON gebruik van zijn uitgebreide internationale netwerk van vooraanstaande ufologen. Ook verrichtte hij veldwerk op diverse UFO-hotspots, onder andere in Wiltshire, Engeland. Zijn werk is ingebed in diverse aan UFO's gerelateerde vakgebieden zoals geschiedenis, archeologie, filosofie, religie, maar ook mythen, zagen en folkloren. Dat we niet alleen zijn, is inmiddels zeker, want de bewijzen zijn overweldigend. Het jaar 2021 schrijft nu al geschiedenis als het jaar waarin UFO's officieel erkend werden. En hoewel velen gefascineerd zijn door de werking van hun geavanceerde technologie, verschuift de vraag nog steeds meer naar wie zij zijn. Wie zijn zij en wat komen ze hier doen? Uiterhagens werk nodigt iedereen uit zich open te stellen voor interplanetair contact. Bart Uiterhagen is internationaal ufoloog en medeoprichter van het Belgische UFO-netwerk genaamd BUFON. En uiteraard ook geconnecteerd aan Koen Vermeeren, die in Nederland heel erg bekend is. En hier is een zin die Koen Vermeeren over deze man hier heeft uitgesproken. En dat is: Uiterhagens boek laat terecht zien dat het UFO-fenomeen vele malen groter is dan wat de mainstream ons wil doen geloven. Een absolute aanrader voor iedereen die zich wil voorbereiden op het nieuws van het millennium. Dr. Koen Vermeeren. Dus dat zegt nogal wat als Dr. Koen Vermeeren ook zoiets zegt. Dan hebben we ook Nick Pope die op Netflix te zien is. En eigenlijk ook best wel, als het over disclosure gaat, internationaal bekend is. Die ook goed over je spreekt. Je hebt goede connecties opgebouwd wat dat betreft. En dat is ook terug te herleiden, zeg maar.
Ja, we hebben daar inderdaad door het onderzoek was het een window die openging om dat te gaan doen. En dat was fantastisch, omdat het UAP-dossier, nu noemt je het UAP-dossier, dat was het oudere classic ufology, de wereld van ufology, wordt eigenlijk nu officieel meer het UAP-dossier genoemd. Dat is in Nederland en België nog niet zo doorgedrongen, maar in Amerika wel. Dus daar kan ik niet spreken van UFO. Niemand neemt dat nog serieus, in de netwerken. Dus dat gooien ze meteen van tafel.
Ja, dus omdat het woord UFO een beetje een trilling van science fiction achter zit.
Er zit er een bagage achter van 70 jaar lang aan woo-woo stuff. Dus mensen die van alles hebben uitgevonden. Er is zo'n grijze zone van fantasieën rondgebouwd. Dus ik weet eigenlijk met zekerheid dat dat de grootste reden was om die term te veranderen van Unidentified Flying Object, UFO, naar UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. En dat is niet slecht, want we krijgen daar die stigmata valt weg om dat te gaan gebruiken in de mainstream. Dus dat is wel zeer goed. Maar ja, UFO kan evengoed nog hier gebruikt worden. Ik heb daar geen last van, dat kan. Het wordt ook op het boek zo geëtaleerd. Dus de beide bestaan naast elkaar hier. Maar dus belangrijk om te weten, in Amerika is het een no-go, hè? Kan je niet meer doen.
Wordt UFO gebruikt?
Ja, gaat niet. Bij de ex-officials, bij de ufologen zelf, de experten, nu noemt dat het de UAP-expert. Steven Bassett bijvoorbeeld, die heel werkzaam is rond Washington en zo, heb ik ook heel veel contact mee. En Steven, met Steve kan ik dus niet over UFO praten. Die man begrijpt dan niet meer.
Nee, oké. Okay. Je vertelde inderdaad dat je met wat insiders contact had. Wat is de meest fascinerende insider waarvan je denkt van wow, van hem heb ik of haar heb ik zo'n gigantische informatie gekregen dat ik zeg van dat wil ik even delen hier?
Ja, graag. Er zijn er zoveel. Dus het is, waar moeten we beginnen? Maar heel belangrijk is dat de aarde eigenlijk heel veel basissen heeft. We spreken enerzijds van de militaire basissen, de dumps. Dat zijn de deep underground military bases. Die zijn her en der verspreid over de aarde. Die zitten eigenlijk onder de aarde. De dumps, deep underground. Maar daarnaast heb je ook de buitenaardse basissen. En dat is iets heel interessants dat ik nu ga vertellen aan jou daarover. Die basissen zijn bijvoorbeeld de Bermuda-driehoek. Dus daarom stellen wij en wetenschappers de anomalieën daar vast. Dus de elektromagnetische veranderingen en zo, die piloten meemaken en dergelijke. Dus ze hebben er ook mensen opgestoken die ESP doen, dat is extrasensory perception. Dus de militairen gebruiken ook die mensen die remote viewing doen. En die kunnen ook onder de zee gaan kijken en zo. Dus dat is heel interessant, dat eigenlijk nog moet bovenkomen in de mainstream science, de conventionele wetenschap eigenlijk, hè. Dat wordt nog niet aangenomen als een wetenschap, maar dat is in gebruik door instanties. We hebben daar bijvoorbeeld Project Stargate gehad van de CIA in de Koude Oorlog.
Mm-hmm. Die film is daar ook op gebaseerd, denk ik, of niet?
Nee, die film gaat over buitenaardse. Ronald Emmerich, dacht ik, is de regisseur van die film. Is een heel goede film.
Een serie ook, hè? Is wel leuk om te kijken. Ik ben er verslaafd aan, man.
Wel, die serie en die film gaan eigenlijk over de Ancient Astronaut dossier. En dat is een heel interessant...
God Ra en zo, toch? Sorry, Egyptische god Ra, die dan mensen als menselijke mensen van aarde heeft meegenomen naar andere planeten en als slaaf heeft gebruikt, ja.
Dus om even terug te keren, heel belangrijk, die basissen. Mm-hmm. Dus daar wordt heel veel studie rond gedaan. Waar lokaliseren zich die basissen? En de Russen, de Chinezen en de Amerikanen, die weten er heel wat liggen. En de Amerikaanse instanties die weten eigenlijk het meest van het UFO-dossier, omdat zij het meeste huiswerk gedaan hebben. Sinds Roswell 1947 tot nu hebben ze eigenlijk alles nauw bijgehouden en eigenlijk heel veel geld erin gestopt om dat onderzoek te doen. Dus iets heel belangrijk wat nog niet in boeken staat, en dat gaat in mijn nieuw boek aan bod komen, is de buitenaardse basis op de Zuidpool en de Noordpool.
En heb je dat van die insider gehoord?
We hebben dat van insiders gehoord, ja.
Die specifieke waar je het net over had? Of,
Ja, wel de Zuidpool bijvoorbeeld. Daar heb ik heel wat met Nick Pope over gepraat. En daar is vastgesteld dat er daar iets groots onder het ijs ligt dat ruimtedeeltjes bevat. Wat wil dat zeggen? Je kan niet iets op aarde hebben met ruimtedeeltjes als het niet van de ruimte komt. Dus dat is al een heel belangrijk indicator dat er daar iets aan de hand is. Maar er zijn ook geschiedkundige feiten, hè? Operation High Jump bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Kijk dan, het veld reageert meteen.
Ja, dat is wauw. Daar mag ik dus niet over praten.
Nee, dus des te interessanter het is, ja.
Dus Operation... Ja, ik heb eigenlijk de staan er niet mee. Ik ga die even laten liggen. Dus Operation High Jump, dat is kort na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Het staat in het boek omschreven. Dat zijn allemaal schepen die naar de Zuidpool zijn gevaren eigenlijk, met vliegtuigen op. En dat was een militaire vloot.
Admiral Byrd was dat, hè?
Admiral Byrd, ja. Inderdaad. Maar die man had eigenlijk daarvoor al veel onderzoek gedaan naar die continenten. En die zag effectief haten, dus openingen daar, waar er dingen zichtbaar waren. Een soort technologie eigenlijk.
Mm-hmm. Dus... Die Admiral Byrd, hè? In mijn nieuwe boek we hebben ook een podcast. Moet je maar eens een keer voor de gein kijken, Operation High Jump. En heb ik vooral ook informatie binnengehaald van een Russische documentaire waarin Russische officials over Operation High Jump spreken en de betrokken secret societies daarbij. Mijn vraag aan jou is, dagboek van Admiral Byrd... Ik ben er nog steeds niet over uit. Hoe echt is die? Kunnen we hem als officieel beschouwen? Of zitten daar ook oogjes en haakjes aan, zoals te zeggen, van Ja, alles. Wat is jouw idee daarover?
Alles is relatief ergens. Mm-hmm. Dus ook in principe ook dossierstukken. Hè. Dus altijd door iemand opgeschreven, door iemand vastgelegd. Dus we moeten dat altijd voorzichtig benaderen, mm-hmm. omdat we veel stukken naast elkaar leggen.
Ja, want hij had zeg maar een. Dat was niet tijdens. Ik weet niet of dit tijdens Operation Hydrogen was of iets daarvoor. Want hij heeft ook met nazi's. Is hij ook naar Antarctica geweest, natuurlijk? Ik weet niet of je dat weet. Hij heeft ook voor Duitsers. Zelf. Ja, hij heeft met Duitsers ook samengewerkt.
Maar ze hebben daar het volledige Neuschwabenland project neergezet. Dus waarschijnlijk daar dat je over praat bent. Ja.
Maar Admiral Byrd is zowel met Amerikanen en als met nazi's, zeg maar, heeft hij dat verkend nog volgens mij voor de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. Maar hij heeft een hele bizarre ontmoeting gehad, wat dan in die dagboek zou zijn, met bepaalde Arische rassen op Antarctica zelf. En ja, dat is wel heel absurd, zeg maar, dat er eventueel, als we dat zouden kunnen aannemen, misschien wel bepaalde type mensen daar zouden wonen op Antarctica op dit moment. Hoe denk je daar?
Eerst en vooral, over? Dat komt ook aan bod in een nieuw boek dat we aan het schrijven zijn. Het Arische ras bestaat eigenlijk niet echt, hè?
Noordisch of zo.
Ja, we kunnen zeker van de. Er is eigenlijk vastgesteld door de conventionele wetenschap. Dat de Europese volkeren, de oude heidenen zullen we maar zeggen, dat die niet uit één DNA-spoor komen. Er zijn er drie. Mm. Er komt een deel van Afrika, een deel van Zuid-Europa en een deel van het Oosten.
Maar dat waren de immigranten.
Juist, ja.
Ja, dus eigenlijk. Dus,
en daardoor daar is dus. Dus voor Hitler heeft zijn zich. De eugenetica, hè, daar was hij, dat had hij een natte droom, zullen we maar zeggen. Ja. Dat klopt niet echt. Nee. Er is geen zuivere string. Maar er is wel natuurlijk de heidense geaardheden en zo en de culturen.
Ja, ja.
Dus als we van Arisch spreken, ja, dat woord is niet echt bruikbaar. Maar ja, er zijn zeker entiteiten gevonden die heel groot zijn. De white aliens noemen we die, de Nordics en zo en al die zaken. Zeker en vast, er zijn dossiers over van mensen die ook in schepen zien zitten en zo. Dus,
bizar, hè?
Ja, dat is bizar.
Ik heb wel eens gehoord dat, zeg maar, wat wij dan een Arische ras noemen, zeg maar, dat eigenlijk de Nordics zijn. Inderdaad, die Tall Whites misschien ook wel. En dat, zeg maar, de blanke mensen met blauw haar en blond haar en blauwe ogen, zeg maar, daar de nakomelingen van zijn. Kijk, ik heb daar natuurlijk geen bewijs voor, maar...
Dat is moeilijk...
Lastig ook
te... Dat is lastig te bepalen.
Het is meer... En hoe heet het, als we het over high jump hebben, hè? Operatie Paperclip. Operation Paperclip, mensen, nog steeds te bestellen op onze website, deze hoodies. Wil ik er even bij zeggen, zijn er nog niet gek veel over. Voor Operation High Jump was Operation Paperclip. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is als we het over UFO-fenomeen hebben. Hoe denk je daarover?
Operation Paperclip is eigenlijk de nazi-wetenschappers, de SS'ers, die meegenomen zijn naar Amerika. Om daar de raketindustrie verder te zetten en alles wat met ruimte gerelateerd is, verder te onderzoeken. Daar hebben we bijvoorbeeld Herman Obert, een van de mensen die ontsnapt zijn aan het Nuremberg-proces, waar dat de SS'ers voor oorlogsmisdaden werden berecht. Die zijn dus eigenlijk gewoon door Amerika meegenomen, die hebben geen proces gekregen. Werner von Braun is nog zo iemand. Die heeft heel hard meegewerkt aan de V2 voor Adolf Hitler en zo. Dus, en de Russen hebben dat ook gedaan.
Ja.
De Russen hebben ook...
Ik ken even de naam niet, maar een beetje ingewikkelde naam. Hebben ook natuurlijk. En natuurlijk is één kant van het verhaal, want Operation High Jump is nu ook erkend, ook in de CIA-dossiers, is het geopenbaard een aantal maanden geleden. Alleen ja, die verklaren het zo van, ja, we moesten wel, want anders hadden de Russen de kennis gehad, zeg maar. Dus we moesten wel die knappe koppen meenemen.
Ja, dat en, was het. Eigenlijk hebben ze zowel de geallieerden... zoals Stalin als Churchill en president Roosevelt, waren Europa al aan het verdelen voordat Nazi-Duitsland verloren was.
Mm-hmm.
Die waren er al mee bezig. En die moesten zich, zeker Engeland en Amerika samen, die samenwerking, die wisten dat Stalin heel snel Polen ging innemen en zo, en daar een popregering ging opzetten, puppet government. Dus daar waren ze stellig tegen. En dat is dan de uitloper, is de Koude Oorlog natuurlijk.
Ja.
Dus ze hebben zich gehaast om zoveel mogelijk van de technologie van Nazi-Duitsland ook in te pikken.
Ja.
En basis zoals Peenemünde en Mittelwerk, daar hebben ze UFO's gevonden. Of beter gezegd, anti-zwaartekrachttoestellen, waar Hitler al mee bezig was, de wetenschappers van Hitler, om die toestellen te maken. Dus dat is een soort reverse engineering al. Een project die later door Amerika werd overgenomen.
Net als eigenlijk NASA, eigenlijk de voorlopers was Hitler. Het is eigenlijk Hitlers programma dat in Amerika is afgerond. Even nog een vraagje. Hoe denk jij dat Hitler nou aan en de nazi's aan die kennis zijn gekomen?
Wel, ze hebben Hermann Oberth hebben ze in Amerika, in Operation Paperclip, hebben ze gevraagd hoe komt het dat Hitler zoveel materialen had plots. Exotische technologieën, anti-zwaartekracht. Waar waren jullie mee bezig van? Waar komt dat allemaal? En Oberth wees naar boven. We hebben hulp gehad van boven.
Oké. Okay. Nou is mijn volgende vraag, want het gaat best wel gepaard met zeg maar mijn idee over Operation Paperclip. Marie Ouwersits, ben je bekend met haar?
Ja.
Deze dame hier,
de Vril Society.
Het verhaal gaat dat zij zeg maar een hele goede channeler was. En dat ze door Hitler en inderdaad via de Vril Society en Thule Society werd gevraagd van nou laat maar zien wat je kan. En ze wilde iemand gaan channelen. Dat was, ik ben even zijn naam kwijt, een schrijver, een Duitse schrijver. Terwijl zij hem channelde, kwam er een andere entiteit door. En die had een boodschap voor de wereld. Met een heel verhaal. Dat bleken Anunnaki-wezens te zijn. Deze informatie komt trouwens van William Tompkins, die ook betrokken is geweest bij... kom ik straks nog op terug. Maar op een gegeven moment had ze dus... begon ze in vreemde taal, een beetje Anunnaki-taal, bepaalde schetsen te maken. Die hebben ze ontcijferd en daar bleek UFO-technologie formules in te zitten.
Dat klopt, ja. Ze hebben dus ook succesvol contact gemaakt via Skywatch-procedures eigenlijk. Mm-hmm. Want we moeten even de Skywatch-procedure dan uitleggen. Graag. Want wat je nu omschrijft, channelen, dat is eigenlijk een term die door de bredere populatie wordt gebruikt. Maar dat is eigenlijk ESP, of Extrasensory Perception, wat ik daarnet zei. Dus je gaat via jouw eigen energieveld, of het auraveld, jouw buitenste laag, dat is energie. En als je heel happy bent of open bewust, gaat dat heel ver gaan. Als je depressief bent, gaat dat heel nauw aan jouw lichaam plakken. En als je bepaalde oefeningen doet, meditatieve oefeningen, kan je eigenlijk met dat veld gaan werken, met jouw veld, en kan je contact maken met het kosmisch veld. En dan kan je gaan reizen daarin, energetisch weliswaar. Hè? Mm-hmm. Dan kan je dingen zien, ervaren, je kan aftappen van het kosmisch veld, je kan dingen uit het verleden halen en gaan gebruiken nu, wat houdt het in? Bijvoorbeeld, we weten dat de Ancient Astronaut dossiers, dus de televisieserie Ancient Aliens, waarin ik Pope ook in speelt en een andere UAP-experten, dat loopt nu al tot 18 seizoenen. Dat wil zeggen dat een heel belangrijk dossier is die ze nu naar boven halen en ze onderhouden dat de bredere populatie daar weet van heeft. Dat zit daarachter. Dat is wat ik toch aanvoel, mm-hmm. zoiets. Mm-hmm. Waarom zou het 18 seizoenen lopen? En er zijn ook veel afleveringen die elkaar overlappen. Zo dat je zegt, ja, dat heb ik al eens gezien, maar in een ander jasje. Mm. Ze zijn echt aan het zoeken om het aan te houden. Dus
begint de mainstream op te gaan, wil je ook eigenlijk zeggen. Hè? Het wordt een soort van normaal.
Ja, dus,
denk je dat dat ook een onderdeel is van mensen alvast even voorbereiden of zo?
Ja, zeker. Dus nu... We gaan even een zijsprong maken.
Ga je gang.
De congressional hearings lopen nu in Amerika. Mm-hmm. Dus de senator Kirsten Gillibrand en Marco Rubio, die zijn nu aan het pushen via de Senaat om eigenlijk het stigmata weg te nemen van het UFO-dossier. Dat wil ze eruit hebben. Nu, veel mensen mailen mij, speculeren. Ja, dat zit iets achter of zo. Dat kan ik niet echt bepalen. Het is wat het is. We zitten met een soort disclosure die aan de hand is. De congressional hearings die leiden, want die worden eigenlijk vanuit de Navy ook geleid een stuk, via die senators. Dat leidt tot een jaarlijks rapport die het Pentagon moet geven aan de Senaat.
Mm-hmm.
Dus... dat is de befaamde ODNI, hè, de organisatie die dus de intelligence van het Pentagon is. En die moeten dus eigenlijk jaarlijks een onderzoeksrapport van UFO's voorleggen aan de Amerikaanse politiekers. En zo kunnen ze fondsen vrij krijgen bij de belastingbetaler om dat onderzoek verder in te zetten via het Pentagon. Dus het Pentagon gaat dan contracten gaan uitschrijven. Hè. Dus dat is toch wel een heel belangrijke stap in de disclosure. Het zit er iets achter, het is een bad call, weet ik veel. Ik blijf daar neutraal in, ik vind dat zeker niet slecht dat ze dat doen, want het gaat het bewustzijn vergroten rond UFO's. En dat is heel hard nodig, dat bewustzijn. En ik zal je zeggen waarom. We hebben bijvoorbeeld technologieën die onderdrukt worden. Die komen van de reverse engineering in Amerika en ook Rusland heeft die. En dat zijn eigenlijk buitenaardse tuigen die ze ontleden en ze ontdekken nieuwe technologieën. We hebben bijvoorbeeld in het verleden, zo hebben we de chip leren kennen. De chip. We hebben, fiber optics, glasvezel.
Glitterband.
Ja, hebben we allemaal leren kennen door buitenaardse...
LED-verlichting.
Juist, lasers. De lasertechnologie die ontwikkeld is.
Absurd, hè?
Maar er zijn nog heel veel dingen die naar boven moeten komen. Bijvoorbeeld vrije energie. Wij gaan geen rekeningen meer moeten betalen. In de toekomst, als het UFO-dossier volledig geopenbaard wordt en in onze industrie en economie wordt gebruikt. Dus vrije energie, heel belangrijk. Daarnaast hebben we ook nog anti-zwaartekrachttechnologie. Ja, daarnet stond ik even in de file als ik naar hier reed. Dan zit ik te denken, had ik maar anti-zwaartekrachttechnologie.
Waren we nu al klaar geweest?
En dan denk je aan zo exotische dingen zoals lightspeed en warp drive en al die zaken. Dus laat ons zeggen, het UFO-dossier, het officiële UFO-dossier, is een bottleneck. En als deze open gaat naar ons toe en die wordt geïmplementeerd in de economie, in onze infrastructuur, in onze industrie, dan gaan wij een leap maken, een enorme leap, een vooruitgang in onze wetenschap en technologie. Maar de dag van vandaag wordt dat helaas tegengehouden door veel instanties die baat hebben om via oudere technologieën of energiebronnen, of energiebronnen zoals kolen, gas, olie, ze hebben daar baat bij omdat ze daaraan verdienen. Dat is de reden.
Veel van die bedrijven, hè, waar we, wat we weten, Lockheed Martin en dat soort bedrijven, die overigens ook in Antarctica eigen plekken hebben, kan je ook afvragen waarom doen ze het daar, maar die profiteren daarvan.
Wel nee, Lockheed Martin niet zozeer. Hè. Lockheed Martin is een company die de stealth fighter heeft ontworpen en zo.
Dus die doet niet aan reverse engineering?
Ja, die doet aan reverse engineering, maar in de... wat ze eigenlijk vonden in de technologie die ze ontdekten via reverse engineering van de buitenaardse, hebben ze gebruikt in de wapenindustrie. Dat is het probleem. Mm. Het moet eigenlijk vrij voor iedereen zijn.
Ja. Nou, komt mijn volgende ding, waardoor ik... even denken, waar zullen we beginnen? Ik kan met jou echt alle kanten op, dat weet ik. Ik wil ook graag bijvoorbeeld... Eigenlijk wil ik ook naar Project Blue Book. Want dat was ook een hele serieuze onderzoek dat zo zwaar en zo systematisch tegen is gewerkt met zoveel officials. Waardoor ik gewoon hoop dat er niet, dat we waar we nu mee bezig zijn, dat het niet Project Blue Book 2 gaat worden, zeg maar. En daar gaan we voor en daarom praten we hierover. Oké, laten we even hier beginnen. Dus de reden dat het tegengehouden wordt, volgens jou ook, volgens mij trouwens ook, is omdat er heel veel mensen heel veel geld aan verdienen al die tijd. Toch?
Ja, precies.
Oké. Ja. Mijn vraag is nog volgende vraag. Dus techniek komt via reverse engineering. Nou heb ik ook in mijn onderzoek ben ik te weten gekomen dat er een grote kans is, want ik kan niks direct bewijzen, dat er ook werkelijke interactie zijn met bepaalde buitenaardse groepen en de militaire diensten. Hoe kijk je daar tegen?
Ja, dat is nog iets dat echt grotendeels geheim is. Dus ik heb daar ook maar een beperkte intake in. Ik zit natuurlijk ook in België en Nederland. Dus het zou natuurlijk beter zijn moest ik verhuizen naar Amerika. Dat zou al iets zijn. Maar ik doe mijn best om er zoveel mogelijk van te weten te komen. Maar bijvoorbeeld het idee van Star Trek, verschillende rassen die daarboven zitten en die met ons gemoeid zijn. En daar hebben we weer het aloude verhaaltje. Bad aliens, evil aliens en the good ones. Dat moeten we een beetje uit ons hoofd gaan zetten. Ik zeg niet dat er niet een onverschilligheid bestaat bij buitenaardsen, want heel veel dossiers tonen dat. Als je op de verkeerde plek bent, verkeerde tijdstip, en daar wordt een buitenaardse operatie uitgevoerd, dan kan je wel eventjes uitgeschakeld worden. En dat is niet dat je dood bent, maar ze gaan jou tijdelijk verlammen bijvoorbeeld of zoiets. Nu, dat gekoppeld aan de abduction dossiers, waar mensen worden meegenomen, en we weten waarom, dat heeft met DNA-onderzoek te maken en zo. Dan kunnen mensen traumatische ervaringen opdoen. En dan is het logisch, de stap is heel klein om te zeggen, de aliens of de buitenaardse zijn evil. Maar dat is eigenlijk niet, dat klopt niet echt. En dat is een propaganda of een programma geweest van Hollywood. Ze hebben dit, Steven Spielberg heeft dat trouwens ook toegegeven. Ze hebben voor de film Close Encounters of a Third Kind, 1977, hebben ze meegewerkt aan zijn film tot een bepaald stuk. En die film toont effectief contact maken met buitenaardse en hoe dat het military-industrial complex te werk gaat. Maar daarna hebben we een reeks films tot nu gezien die eigenlijk Independence Day, Shoot the
Angstzaaierij.
Angstzaaierij.
Voorbereiding op Bluebeam, wat er wordt verteld. Hè?
Bluebeam, ja, inderdaad. Ja. Dat is, daar gaat het zeker fout lopen als dit mm-hmm. zover gaat. Maar ik zou naar jouw kijkers ook willen zeggen, laat jou die angst niet aankaarten. Nee. Hou het nuchter. Daarom werk ik ook. Ik probeer de mensen een nuchtere inkijk te geven in het dossier. Mm-hmm. En waar het naartoe kan gaan, naar die technologieën, anti-zwaartekracht, vrije energie. En we weten van graancirkels, en dat is een heel belangrijke. Veel mensen tonen zo, schrijven boeken of geven lezingen over de symboliek achter graancirkels. En dat gaat soms over de meest absurde dingen dat ik zeg, kom aan. De graancirkel is door eenhoorns gemaakt en het is liefde, 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 het magische woordje altijd. Nee, zo is het niet. Er zitten duidelijke blueprints, blauwdrukken in graancirkels, die naar formules of technologie verwijzen om dat te maken van anti-zwaartekracht of vrije energie. Dus je kan me niet wijsmaken dat een buitenaardse dit in ons bewustzijn tracht te prenten, als hij evil is, als hij ons wil komen opeten
tuurlijk,
of zoiets.
Meest absurde, ik ben helemaal niet thuis in graancirkels, maar toch de meest absurde blijft die ene die naast die telescoop is gekomen.
Ja.
Met die UFO-afbeelding en met hun DNA-codes, ja. Wat eigenlijk een antwoord was op een vraag die werd gelanceerd vanuit de aarde.
Ja.
Ja, die is echt absurd.
Wel, nog een belangrijke eigenlijk, want we weten, ik heb 10 jaar graancirkelonderzoek gedaan, hè, naast Janet Osserbart en andere mensen.
Janet. Ja, wel goed uitspreken hoor.
In België zeggen we het dan.
Nee, joh, grap.
Het is een fabeltje dat graancirkels dat ze door mensenhanden allemaal gemaakt zijn. Dat is een fabeltje. Dat kan ook niet.
Nee.
We kunnen dat eigenlijk al heel simpel vaststellen. Waar zijn alle politierapporten van in Wiltshire, als die graancirkels daar komen in Engeland, in Zuid-Engeland? Waar zijn alle politierapporten van mensen die 's nachts vandalisme uitvoeren op de graanvelden van de boeren? Ik heb heel veel met boeren gepraat in Engeland. En die mensen zijn van verbijstering tot kwaadheid gaan die. Omdat ze een deel van de omzet kwijt zijn, dan komen al die toeristen daarop af en al die zaken.
Mm-hmm.
Dus,
complexheid van die cirkels, dat sommige bedrijven gewoon die logo's hebben overgenomen.
Precies.
Dus je ziet dingen die gewoon nooit eerder gezien zijn. De vormen en zo, dat vind ik ook absurd.
Plus, we hebben een smoking gun omtrent graancirkels. De Julia set in 1996, die is naast Stonehenge gekomen. Een opklaarlichte dag vormt er zich daar een gigantische joekel van een graancirkel. En het is een wiskundige formule, een fractaal eigenlijk, die erin komt, dus geometrisch een fractaal, die komt op klaarlichte dag naast Stonehenge, wat al een krachtplaats op zich is, en er zijn 15.000 getuigen geweest. Piloten, mensen in de auto. Dan weet je dat het niet door mensen handen gemaakt is.
Mm-hmm.
Dit is iets bizar.
Ja.
En het verwijst terug naar een wiskundig spoor, althans, of een geometrie. En wij weten, dus de mensen die echt met skywatching bezig zijn, wij weten dat je alleen maar contact kan maken met buitenaardsen als je een wiskundig patroon in geluid omzet, in trilling of frequentie.
Want ze verstaan ons niet als we zo...
Nee, ze gaan niet de moeite doen, blijkbaar. Als wij bijvoorbeeld het woordje liefde opsturen, dan gaan ze niet op afkomen.
Okay.
Maar wel als je een intelligent spoor toont, dat je de taal van de kosmos begrijpt.
Mm.
En als je dat kan weergeven in geluid, in trilling of frequentie, een vibratie, dan ben je er. Dan heb je kans dat er iets zichtbaar wordt in het luchtruim.
Ja, want ik wil het net eigenlijk al vragen aan je. In hoeverre is ons bewustzijn belangrijk voor die wezens, zeg maar, om hier te verschijnen en contact met ons te maken, volgens jou?
Wel, mijn mening daarin, als ik toch het dossier die ik bestudeerd heb en de connecties die ik onderhoud, We mogen ons niet op een verhoogje zetten, zou ik maar zeggen. Wij zijn niet overbelangrijk, maar we maken wel deel uit van een project. Zo moeten we het ergens ervaren. En dat project is een soort examen. Dus dat begint bij onze genen die gemanipuleerd worden doorheen de geschiedenis. Daar komen trouwens al die abduction dossiers van.
Mm-hmm.
Want dat is de opvolging daarvan. mensen die meegenomen worden en een soort medische onderzoek moeten ondergaan.
Wat is jouw gedachte over die medisch onderzoek trouwens? Wat is hun doel, zeg maar? Diegene die ons, die wezens die die onderzoeken doen, wat zou hun doel daarachter zijn, zeg maar?
Wel, we weten bijvoorbeeld dat de befaamde cattle mutilations in Amerika, dus dat zijn runderen en vee die gevonden
van
worden.
Van Linda Moltenau?
Ja, bijvoorbeeld, van haar onderzoek en nog andere mensen. Als je die kaart neemt van al die cattle mutilations, en wat is dat eigenlijk? Dat zijn dieren waar dat organen uitgenomen zijn. Mm-hmm. Oog bijvoorbeeld, of een geslachtsorgaan. Maar dat is eigenlijk, er is geen bloed zichtbaar. Het is er precies gewoon uitgenomen met een laserscalpel en er is niks anders zichtbaar. Dus heel netjes gedaan, chirurgisch. En als je deze kaart neemt van al die cattle mutilations en je schuift daar de kaart over van radioactieve vervuiling en zo, dan zie je dat bepaalde punten elkaar heel dicht raken. Dus het onderzoek daarnaar leidt eigenlijk naar de buitenaardse die grondstalen nemen, stalen uit dieren nemen en ook mensen onderzoeken. In hoeverre dat wij in dat stadium zijn van die vervuiling die we hier toepassen.
Oké. Kijk, ik ben een beetje sceptisch over die ontvoeringen, zeg maar. Ik geloof er heel erg in dat het gebeurt. Hè, want dat geef je ook aan, het gebeurt. Stephen Greer die zegt dat het pure overheidspropaganda is, wat misschien ook voor een deel zwaar is. Maar ik vraag mij alleen af, als wij, wat velen van ons geloven, in een wereld leven waar geen interventie mag worden gepleegd, in hoeverre gaat dat dan gepaard met die ontvoeringen en het aanpassen van ons DNA? Mm. Want oorspronkelijk hadden we een volledige capaciteit DNA. En als ik nou hoor dat ze met ons DNA kloten, zou het ook kunnen dat ze ons DNA aanpassen voor hun agenda?
Ja, dat is een terechte vraagstelling. Ik zie het altijd zo als je op de oceaan, mensen die gaaien onderzoeken en bepaalde vissoorten, ze gaan dat dier tijdelijk verdoven of plaatselijk verdoven en uit de zee nemen, een net, om daar iets mee te doen. En dan gooien ze die vis terug in de zee. En die heeft dan een zendertje of zo ook en die heeft tracking. Nu, stel je voor dat jij de vis bent. Wat denk je dan? Ik kom in een volledige andere habitat. Ik heb kieuwen, maar het water is weg. Ik weet niet wat er gebeurt. Er hangt er een gigantisch schip naast me. Lichten overal, wezens die ik niet versta. En plots kom ik terug in mijn habitat. Maar die mensen hebben onderzoek gedaan. En die vis ervaart het als een traumatische ervaring, want ik ben volledig uit mijn context getrokken.
Ja, ja.
Dus ik denk dat het zo eerder iets is, dat wij dat nog niet volledig bevatten. Maar tot op heden heb ik daar toch nog geen negatieve dingen in gevonden in dossiers. Van, buiten de trauma's van mensen die het niet begrijpen, dat is logisch ook. Hè? Mm. Je maakt het maar mee. Het zijn ook veel mensen die slaapparalyse meemaken. Ik heb het zelf 2 keer meegemaakt. Dus je wordt wakker en je kan niet bewegen.
Dat is een beetje eng, ja.
Dat is eng, maar het gaat over. En ja, ik heb het geluk of ongeluk net. Ik heb niks gezien. Maar ik kon me dus niet bewegen. Ik had dat er voordien nog nooit meegemaakt.
Mm-hmm.
En dat is een jaar voor de publicatie van het boek gebeurd. En dan ben ik in het netwerk gaan rondvragen. Onder andere ook Nick en David Hatch-Childress, Steve Bassett. En die mensen zeggen dat ze dat allemaal hebben meegemaakt. Iedereen die UFO-onderzoek doet, krijgt bezoek.
Mm-hmm.
Oké. Okay.
Mm-hmm.
Ja,
weet je, ik ga even mijn standpunt erin zeggen. Mensen die alleen maar verspreiden dat het negatieve wezens zijn die ons, vernietigen hier. Inderdaad, hadden ze al lang gedaan als ze dat hadden gewild. Tenzij ze andere doelstellingen hebben. Ik ben, aan de andere kant heb je mensen die zeggen dat het alleen maar good guys zijn. Wat ik nog even gevaarlijk vind. Want ik denk dat we ze, elk wezen of dat je ontmoet. Jij ontmoet mij, ik ontmoet jou. Dat we elkaar best wel mogen scannen via een hartfrequentie. En als het gaat over de ontvoeringen. Ik weet niet of je bekend bent met hybridiseringsprogramma's, zeg maar.
Ja. Het concept erachter die gelanceerd wordt in boekjes en zo. Kijk, we moeten het zo bezien als we het officiële kantje bekijken en betrekken.
Mm-hmm.
De mensen willen altijd dat officiële instanties alles weten. Maar wat als dat niet zo is?
Heel goed.
En helaas is dat bij het buitenaarsdossier het geval. En dat heeft ook geleid tot een deel, die cover-up. Je zal maar een president zijn die naar voren komt. Ja, de buitenaardse zijn echt. We hebben zoveel schepen gezien. We hebben zelf downcraft. We zijn ermee bezig. En wat betekent het, meneer de president? We just don't know.
Mm.
Ja, dat gaat hij niet doen. Dat heeft geen zin. Dat is,
Wat een overlapping naar John F. Kennedy. Wat ook in je boek staat. Hè? Je had bepaalde documenten daarover. Zou je hier wat over kunnen vertellen?
Ja,
want
zeker.
Dit is precies zo'n president waar je nu over spreekt eigenlijk.
Ik kwam binnen in de studio hier en ik zag dat liggen op jouw bureau. En
ik kreeg nu kippenvel.
En ik dacht, die man is opmerkzaam. Dino is opmerkzaam.
Ja.
Als je dat... Ik heb dat onlangs maar pas in lezingen gebracht. Omdat Biden, de president in Amerika, heeft nu de documenten vrijgegeven van John F. Kennedy. Dat was voordien een no-go. Nu, mijn boek is van 2021. Die uitgebracht door Koen Vermeer, zijn uitgeverij Obelisk. En in juli 2021 stond dit er al in, die nu pas vrijgegeven is door Biden. Dus ik onderstreep hier even, als mensen nog altijd zeggen dat de ex-officials liegen en zo en dit en dat. Nee, dat is echt informatie die toen in het boek kwam en nu vrijgegeven wordt door de huidige president.
Mm-hmm.
Over wat gaat het nu? We weten, John F. Kennedy is in Dallas doodgeschoten. Maar 10 dagen voor zijn dood heeft hij 2 documenten via de White House gelanceerd, een briefwisseling. Enerzijds met NASA en anderzijds met de CIA. En daar vraagt hij uitdrukkelijk aan de CIA, eist hij bijna vanuit zijn mandaat in de White House, om alle documenten van het UFO-onderzoek vrij te geven aan hem. Alles wat ze weten. Dus dat is de intelligence CIA. En daarnaast NASA...
Wat was het antwoord van hun?
Fuck off, zei ze.
Zoals gewoonlijk, hè?
Maar dat is heel ongebruikelijk voor een president om deze probing te gaan lanceren. En ik vind het wauw.
Ja.
Die man sprak daar ook openlijk over. Die heeft ook natuurlijk... Kijk, Kennedy had militaire connecties. Die kwam van die brain, van die kanten. Dus,
zijn familie is natuurlijk ook niet zomaar een familie, hè?
Ja, dus die wist heel goed over wat het dossier ging, het dossier.
En dat verhaal met Marilyn Monroe, dat zij eigenlijk over UFO's wilde praten. En dat, ken je dat verhaal? Dat
ja, zeker, daar, ja. Ik heb het document gezien. Maar ik zal even nog terugkeren naar het NASA-document, voor de kijker niet te verwarren. Dus we hebben de CIA, daar vraagt hij om alles vrij te geven. Die zeggen, nee, rot op, dat doen we niet. En NASA zegt hij, en dat is het probleem in die tijd, hè, eind jaren 60. We gaan samenwerken met de Russen in de ruimte. Dat is eigenlijk de opzet. We moeten samen gaan werken met Rusland, Amerika en Rusland, om het buitenaards dossier beter te begrijpen en ook om de ruimte te gaan exploreren en al die zaken. En dat is moet je je voorstellen, toen in die tijd, NASA die bevatte dat niet. Er is Koude Oorlog, er is... een heel grote competitie, concurrentie met die andere naties. Waarom zouden ze alles vrijgeven van hun onderzoek? Ook het buitenaarsdossier. Ze houden liever... NASA is trouwens een militair organisatie. Die houden liever alles voor hun eigen onderzoek, voor de wapenindustrie, om een voordeel net op die naties te krijgen. En dan komt Kennedy met zo'n briefwisseling af. Dus als je die naast elkaar legt, en ook zijn loslippigheid, dus CIA-document, NASA-document, en zijn loslippigheid in de... naar instanties toe en naar de connectie die hij zelf heeft, ja, dan is het vrij duidelijk dat hij daardoor eruit gehaald is.
Mm. Project Blue Book was ook in jaren 60, 70 gestart hier, na Kennedy's moord, of niet?
Ik ben het niet meer zeker, het staat in de 57, dacht
ik. Ja, eerder.
Maar Blue Book is eigenlijk de uitloper van het onderzoek. Hè?
Mm.
Het begint vrij kort na Roswell, 1947, met president Truman. Die mensen zijn verwacht, hè? Die hebben downcraft. Er zijn 3 tuigen gevonden, die eigenlijk, dat kan ik straks iets over vertellen, die eigenlijk uit de lucht gehaald zijn. Nu, Truman moest een organisatie opzetten om dat onderzoek te gaan doen. En dat is dan de befaamde MJ-12, Majestic. Zo is het begonnen, met 12 prominente figuren die daarmee bezig zijn. Nu, je moet je inbeelden, Amerika wist niet goed wat ze aan het doen waren op dat moment. Ze waren gewoon aan het vissen. Hoe gaan we dat op poten zetten? Hoe gaan we dat onderzoek lanceren? Wat zijn de ins en de outs naar alles toe? En daar nog eens bij hadden ze echt de indruk van, we moeten dit on the wraps houden. We moeten het gesloten houden, omdat we er niet veel van kennen. En we willen dus die UFO-koorts laten zakken bij mensen. Want na Roswell en na de befaamde Kenneth Arnold sightings daarnet voor, de kranten stonden vol met mensen die UFO's
zagen. Plus die radio oproep.
Ja, dat is nog iets anders. Ja. Maar inderdaad, dat was ook een soort test. Maar de kranten stonden vol met UFO-dingen en de mensen waren echt in het bewustzijn aan het groeien naar er is iets in the skies, er is iets dat we niet kennen en we gaan daarnaar gaan kijken. Dus daar is de cover-up ontstaan. Nu, er is een officieel onderzoek geweest naar Majestic en dat is Project Sign. Sign zegt het al, er is iets, een indicator. En dat onderzoek is eigenlijk heel goed verlopen. Ze hebben eigenlijk vanuit een militaire instantie een wetenschappelijk onderzoek opgesteld. En daar zit de befaamde Alan Hynek in, die later geflipflopt is naar een, niet van die bunker, maar naar een persoon die eigenlijk het UFO-dossier in de mainstream wil krijgen. Maar Project Sign was dus heel goed uitgevoerd. En ze hadden toch een marge van tussen de 5% en 10%, dacht ik, dat ze niet wisten wat het was. Dus dat wil zeggen, daar vereist meer onderzoek voor om dit te weten te komen. Het is geen luchtballon, het is dit niet, het is dat niet. Maar de militairen toen waren er precies niet mee akkoord. En die hebben dat omgedraaid, Project Sign, naar Project Grudge. En Grudge zegt het al, een soort wraakactie op die lancering van het is een buitenaards hypothese achter al die sightings, achter al die UFO's. Er zit er iets buitenaards achter die ons komt bezoeken. En dat is dan uitgelopen naar Project Blue Book. En daar ging het volledig fout. Project Blue Book is een smokescreen. Hè? Dat was gewoon een bureau met een stoel. Er werd geen echt onderzoek gedaan. En de opzet was om dat heeft trouwens de baas ervan, Ruppelt, dacht ik, noemt. Die staat in mijn boek, maar ik ben de naam niet.
Ruppelt.
Die heeft vrij duidelijk aangetoond later dat het smokescreen was, dat het allemaal fake was, om die UFO-koers weg te laten zakken en uit ons bewustzijn te krijgen. Dus er was een programma opgestart om de mensen weg te krijgen van UFO's en ook een stigmatisering daarvan.
Meteen even een paar Hollywoodfilms maken die het nog erger maken, gecombineerd daarmee.
Bijvoorbeeld. En we kennen het befaamde zinnetje, iemand ziet ze vliegen. Dus je wordt voor gek verklaard. Dat was de programmatie die begon te starten. Mm-hmm. Je wordt voor gek verklaard als je iets raar in het luchtruim ziet. Nou, iets raar zien in het luchtruim of onder de zee trouwens ook, dat is niet raar. Het moet niet altijd buitenaard zijn, maar er zijn dingen die gewoon gebeuren. En nu gelukkig met de congressional hearings hebben ze dat door, van dat moet officieel onderzocht worden. Mm-hmm. Dus een piloot nu, een Amerikaanse piloot, die nu iets ziet, een anomalie in het luchtruim, die moet het melden.
Plus, zei dokter Stephen Greer, sinds vorig jaar mogen de insiders openlijk praten zonder vervolgd te worden.
Ja,
die wet is gekomen vorig jaar.
Ja, dus de stigmatisering wordt nu ontmanteld, laten we zeggen. Dus vanaf Project Blue Book en al die, in de begin jaren 50, die organisatie die net dat wouden, dat wordt nu teruggedraaid.
Ja, en wat voor fout, aangezien jij goede connecties hebt en zo, wat kunnen we leren van Blue Book om niet een Blue Book 2 te laten ontstaan? Dat het nu echt gebeurt, zeg maar, die disclosure.
Wel, sowieso kan het niet hetzelfde zijn. Hè? De mensen zijn sowieso wel een beetje wakkerder aan het worden. Niet alleen over ufologie, maar over alle zaken wereldwijd. We zien toch veel dingen die niet kloppen de dag van vandaag. Dus de mensen zijn wel een beetje alerter, zal ik maar zeggen. Dus, maar ja, Blue Book 2, wij werken er heel hard aan om dat niet...
Het is ook een Blue Book.
Ja. Ja, en dan heb ik nog het kleur gekozen. Dat is nog het ergste van al.
Nou ja, ik
Want,
vind...
Normaal is het uitgeverij Obelisk zelf die de beslissingen daarin neemt. Maar ik heb toch met Koen wat kunnen overleggen.
Nou, zo noemen we dit voortaan de echte Blue Book, ja?
Het echte Blue Book. Dit is het dossier, tot zover we kunnen nu naar buiten brengen. Wat er allemaal aan vasthangt, zou ik maar zeggen. Maar er is heel veel meer, hè? Want het tweede boek, daar gaan we over de stilgezwegen dingen die nu nog...
Heb je al een naam voor het tweede boek?
Nog niet, het is een werktitel. Okay. Dus officieel stilgezwegen gaan we eigenlijk terugkijken in de tijd. En ik ben van plan eigenlijk om een ancient astronaut dossier naar buiten te brengen van ons gebied.
Wauw.
Noord-Europees, West, Noordwest.
Moet je even naar Bosnië gaan, naar die piramides een beetje misschien?
Het is vooral ook de Keltische. Zijn heel veel dingen die aan bod komen. Keltische leefwereld, het heidendom wordt belangrijk terug.
Vikingen.
Scandinavië, de Baltische Zee, dus de Oostzee en de Noordzee, daar hangt heel veel aan.
Ik ben nu al aan. Ik ben de laatste tijd vooral, ik weet niet, ik heb al in de podcast gezegd, soms komt er ineens in me op, wil ik iets over vikingen onderzoeken. Mm. Dat komt er maar niet van. Maar ik heb dat ook gehoord, hun connecties met onder andere bepaalde rassen, Noordics en zo.
De vikingen
en hun rituelen en zo.
De vikingen wisten heel goed, dat waren pioniers op veel vlakken. Hè? Navigatie bijvoorbeeld, dat is gewoon fantastisch in die tijd. Daarom dat ze zoveel landen of gebieden verrasten eigenlijk door hun aanwezigheid. Die konden op open zee varen met een drakkaar zonder de zon te zien. Hm. Dat kon niet in die tijd. Maar die hadden een steen om door te kijken en ze konden door de bewolking zien en de zon volgen op die manier. Ze hadden ook een bepaald kompas aan boord en zo. De vikingen, hoe dat ze de drakkaar of de snek gevormd hebben met de kiel, die kon zowel op een rivier varen als op open zee. Dat is een wonder in die tijd.
En dus, wat zeggen ze zelf, zeg maar? Ik heb wel gehoord dat die kennis vooral op vader op zoon is doorgegeven, zeg maar. Dat er niet veel geschreven is, zou verwachten. Maar als je mensen hoort, dan praten ze toch wel over goden van boven, toch?
Absoluut, absoluut. Ja, dat is de Asatru mysterieschool eigenlijk. Of de Saider, dat is dan de energetische werking ervan. Dat wordt trouwens, dat zijn we nu allemaal aan het uitklaren in de tweede studie. Omdat het heel belangrijk is voor onze toekomst. Wij moeten eigenlijk individueel terug gaan denken. En dat heeft de maatschappij ons een stuk afgeleerd. Hè? Een groot stuk. Om individueel echt te gaan denken. Dus dat wil zeggen, al die tendensen die op ons afkomen, al die illusies soms ook van dingen in de maatschappij. Ja, dat zien we nu dat niet echt werkt. We moeten toch echt terug op onszelf een soort kracht vormen. Een eigen kracht. En niet alleen materieel, maar ook energetisch. Ja. En dat gaat van ook onze energie, hè? Ja. Hoe we energie gaan gebruiken in de toekomst en zo. Maar wij kunnen dus heel veel zelf doen als persoon.
Ik vind het goed dat je dat ook aanhaalt. Want je zegt ook terecht, mijn onderzoek bestaat gewoon uit officiële documenten, fysiek bewijs. Maar ik vind ook zelf ook belangrijk dat je leert navigeren. Ook al heb je ergens geen fysiek bewijs voor, om een beetje te voelen naar de waarheid. En daar moeten we onszelf in trainen. Want ik sta er nog steeds versteld van in mijn onderzoek. Daarom ben ik met dit doorgegaan. Hoeveel dingen ik aangevoeld heb, die later ook bleken te zijn. Ik geef je een voorbeeld van 9-11 kwam en ik voelde, er klopt hier iets niet. En toen zaten we al, let maar op, ze gaan Irak aanvallen en het gebeurt, weet je. En als jij merkt dat elke keer klopt, datgene wat jij voelde, kreeg je ook daar vertrouwen in en breid je dat uit. Dus ook als we het over UFO's hebben.
Zeker. Ik ga een weetje erin gooien. Door het onderzoek dat ik nu aan het doen ben, begon ik plots te beseffen dat er het zeeonderzoek in de ufologie, dus de UAP-experten, het Pentagon en zo, die zitten constant met de zee. Daarom dat de Navy, ze doen dus heel veel onderzoek op zee en onder de zee. Dat is ook de reden waarom de Navy alle beelden van de UAP's of de UFO's heeft gelost. Alles draait rond de Navy in deze disclosure. Mm-hmm. Dat is de reden. Er is veel meer op zee te vinden, te zien, dan op land of in de lucht.
Ja, en Air Force is van Navy, toch? Air Force?
Nee. Is de United States Air Force is een aparte branch. Dacht zijn er zes, heb de Coast
Guard. Valt niet onder bewind van Navy?
Nee.
Dat dacht ik. Oké.
Nee. De Navy heeft wel een eigen luchtmacht.
Ja, hè?
De Hornets bijvoorbeeld, die zijn van de Navy, waar ze dus die UFO's mee gefilmd hebben en zo. Maar dus de zee, daar moeten we even naartoe gaan. Dus de Noordzee bijvoorbeeld. Wat als ik jou zeg dat de Noordzee vroeger land was? 10.000 voor Christus.
Peter Tonen vertelde dat.
Ja. Dus ik ben onlangs naar het museum Doggerland ook geweest, in Nederland. Het gaat niet zo lang meer gaan, denk ik, het museum. En het is ook heel kleinschalig opgezet. Maar dus, deze studie is gekomen in Engeland. Mensen die ontdekten dat er eigenlijk naast dus naar de kustlijn, dat er daar bomen onder water, boomresten waren. En ze konden vaststellen dat er daar een volledig woud was vroeger. Dus je kon, als die studie verder liep, kon je zien dat eigenlijk van Scandinavië, Denemarken, Friesland, Nederland, België tot Engeland kon je te voet gaan. Ze hebben heel veel resten gevonden. van zelfs van moderne mensen, van Neandertalers, noem maar op. Maar wat als ik jou zeg dat het officiële UFO-dossier in deze zee heel veel dingen vindt, anomalieën, UFO's en ook dingen die uitsteken uit de grond, waar anomalieën op zitten. Dus wetenschappelijke anomalieën zoals elektromagnetisme. Poeh. Toestellen die uitvallen als ze daarboven gaan met duikers en zo. Hmm. Dus er is heel veel onder de zee en zeker ook onder de Noordzee te vinden. Hmm. En we moeten ook dingen gaan klasseren onder basissen. Hè? Dus uitlopers van basissen en zo. En daar komt het befaamde woordje, of befaamd of niet befaamd, niet veel mensen gaan het misschien herkennen, maar sommigen wel, tool. T-H-U-L-E, tool. Dat is eigenlijk, tool was een verwijzing naar een buitenaardse basis vroeger.
Absurd. Heeft het ook eens met Tool Society te maken?
Juist. En dus het noorden toe, de Noordpool, daar is Ultima Tool in het centrum, waar dat beurt geweest is. En die basissen die lopen eigenlijk verder rond Hans die hemisfeer, zal ik maar zeggen. En het zuiden daarvan is net Doggerland, of onze kustlijn. Dus Hans, dat gebied, dus we hebben Siberië aan de ene kant, Canada, Alaska aan de andere kant, met Groenland ertussen, al die zaken, IJsland, Groot-Brittannië. Dat zit vol met verwijzingen naar tools, naar ingangen, naar basissen of aanwezigheid van buitenaardse.
En dat zijn echt landen waar zeer weinig mensen leven op gigantisch groot oppervlak. Siberië is volgens mij zoveel keer groter dan Europa. Ja. Zo gigantisch groot, hè? Dat wist ik niet. Hè?
En nu komt er een weggevertje. Je weet, de United States Space Force, de nieuwe branch van de military
wat
complex.
Wat Trump in heeft geleid, toch?
Heeft dat bekendgemaakt als zijnde, we gaan er nu mee beginnen. Maar eigenlijk was het er al natuurlijk. Ze hadden toen al 6 basissen.
Ik wil nog wel even met je naar Secret Space Program gaan of zo, ja. Maar ga maar verder. Ja.
Dus de United States Space Force heeft een basis in Groenland. En in Groenland, die basis noemt Tool.
Nou, absurd.
Bam.
En ook zo geschreven, T-H-U-L-E?
Ja, dus they know. They just fucking know.
Wow. Wow.
Ja, dat die is de Space Force. Dat is de Space Force.
Ja, laten we even naar die Secret Space Program gaan. Ik geef je even kort een inzicht van mij, om niet te herhalen. De kijkers weten dat van mij natuurlijk. Mijn idee was hierover van Operation Paperclip was. En toen is eigenlijk een Space Force gestart. NASA, naar mijn idee, is voor publieke domein. Maar de Secret Space Force, dus al die fondsen die bij NASA worden binnengehaald, miljarden per gigantische bedragen, worden eigenlijk in die black budgets gestopt. En nou komt de scheiding in met mijn theorieën en met andere complotdenkers die niet geloven dat we op de maan zijn geweest. Ik zeg sterker nog, wij zijn nog verder dan de maan geweest. Alleen, dan moet je niet naar NASA kijken, maar naar die reverse engineering programma's, waar gigantisch veel bewijs voor is, waar Stephen Greer ook over spreekt. Dus eigenlijk technologie die nog verder dan deze sterrenstelsels misschien kan reizen. Hoe denk jij daarover? En gelijk daaraan gekoppeld wil ik het ook even over de maanlanding hebben. Wat jij daarvan vindt?
Ja, dat zijn heel veel vragen, dus ik ga trachten onderweg. Wij zijn graag even. Maar Lockheed Martin, we hebben het er net over gehad, de firma, dus die heeft met reverse engineering gewerkt, of toch zeker dingen toegestuurd gekregen om er iets mee te gaan doen, om dat te gaan omvormen naar stealth technology en zo. Stealth fighters, die hebben dat ontworpen. En daar is eigenlijk vanuit deze werkwijze is bevestigd geweest dat we eigenlijk space travel al hebben. Dat is bevestigd officieel.
Vanaf welk jaar ongeveer praten we dan?
Ja, ik denk dat jaar 90 was, als ik me niet vergis. Mm. Nu, we kennen ook het befaamde Bob Lazar verhaal. Het heeft 13 jaar geduurd, dacht ik, 13 jaar. Hij is in 1989 naar boven gekomen met zijn verhaal over Area 51. Dat hij onderzoek deed naar een downed craft, een buitenaards tuig. Hij noemde het het sports model. En hij moest daar de kernreactor gaan onderzoeken hoe die technologie werkt. En of dat we dat kunnen reproduceren voor onze militaire toestellen, als we het zo kunnen noemen. En dat heeft 13 jaar geduurd eer de regering, de Amerikaanse regering, gezegd heeft die basis bestaat, Area 51. Dus daaraan zie je dat eigenlijk dat er een complot wel bestaat. Er zijn complotten.
Plus die Element 115... Ja. Waar hij eerst mee kwam, ja. Dat later bekend werd. Ben je ook bekend met zeg maar die pakten waarover wordt gesproken, die met Eisenhower zijn gesloten, met Reptilians and Grays? Of je bent nog niet klaar met die, sorry.
Ja, de maan en zo. En,
ja. Laat maar. Gaan we.
Ja, ik snap dat je heel veel je kan heel veel informatie opzoeken, ja, natuurlijk. Ja. Maar we moeten voor de kijkers toch een beetje...
Je hebt gelijk.
Dus de maanlanding, ik ben vrij zeker dat er geen enkele foto van de maan is die wij kunnen inkijken. Dus de maanlanding is effectief gebeurd, maar de bewijsmaterialen of de films die gemaakt zijn, de foto's, die zijn niet echt. En ik denk dat de maan er volledig anders uitziet dan dat we denken. Mm. Dus daar is een hans gedoe rond. Hè. Maar we zijn zeker verder dan de maan gegaan, sowieso. We weten ook van de Apollo missions, de 13, de Apollo, de missie die eigenlijk een probleem was. Ze konden niet terugkeren naar de aarde. Het schip was defect. Wij weten vanuit dossiers dat de buitenaardse een handje toegestoken hebben om die terug te krijgen. Dus sowieso alle astronauten die naar boven gaan, boven de atmosfeer. Ik dacht, het is 100 kilometer van hier, dan zitten we erboven. Die hebben allemaal bezoek. Dat is soms een klein lichtbolletje, die soort orbachtig iets die daar rondcirkelt. Soms een lichtje die, of een laserachtig iets die op het tuig gaat. Of het is een groot tuig die passeert eventjes en die weer weggaat. Er is altijd observatie van buitenaardse daarboven. Dus dat weten alle astronauten. Edgar Mitchell heeft dat ook naar buiten gebracht. Gordon Cooper. Er zijn er heel wat die dat... Maar je moet ook inbeelden als je als astronaut... Je bent al in een, toch in een speciale setting. Je hebt er wel studies voor gedaan. Je bent een excellente piloot en zo. Maar je komt er in een heel nieuwe habitat. Ja, soms kijk je er ook over. Hè. Als er een klein bolletje voorbij zoekt, zeg je misschien, wat is dit? Of is het een stukje vuil die passeert? Of, het is ook logisch dat je daar niet direct altijd zo op ingaat. En sommige mensen willen het ook niet zien. Mm-hmm. Die zeggen, wat is dat? Dat is dus veel gebeurd. Hè. Dus getrainde waarnemers die zeggen, oh, dit is raar. Laten we het wissen in ons geheugen. Dat gebeurt veel. Zeker in die tijden, want dat was carrière zelfmoord om daarover te praten.
Ja. Er is veel discussie, zeg maar, in de complotmedia van is de maanlanding echt of niet? En ik probeer nooit een kant te kiezen. Ik denk altijd van, misschien is het en. Zou het kunnen zijn dat... Want ik let dan bijvoorbeeld inderdaad op die astronauten, hoe ze erover spreken. En ik zie dat zij gewoon de waarheid spreken. Ik voel dat, ja? Dat hetgene wat zij spreken, dat ze overtuigd zijn, dat ze dat hebben meegemaakt. Maar het kan ook zijn dat ze op de terugweg valse herinneringen geprent hebben gekregen. Ik sluit niks buiten. Maar het feit dat de Space Force en dan die Secret Space Program gigantisch ontwikkeld is, daar ben ik wel van overtuigd dat dat wel bestaat. Dat we veel verder zijn met ruimtereizen dan ons bekend is gemaakt.
Het is ook bekend gemaakt, hè, dat we die technologie hebben. Hè.
Mm-hmm.
We can take E.T. home. Hè.
Mm-hmm.
Maar over de maan, als we bij de feiten blijven, als we dat mogen geloven, als we natuurlijk daarvan een leap nemen en zeggen, memory erasing en al die zaken en andere dingen in het geheugen gaan stoppen, ja, ik sluit dat zeker niet uit. Mm. Maar als we bij de feiten blijven, dan weten we dat er reflectoren op de maan geplaatst zijn.
Okay.
Waar wij nu, want de Apollo-missies bestaan nog op aarde, waar wij nu lasers op laten afketsen of contact mee gaan maken om te zien hoe ver de maan afdrijft van de aarde.
Mm-hmm.
Die drijft elk jaar een stukje af van de aarde. Dus heel miniem. Ik ben het vergeten hoeveel dat was. Ik denk een centimeter of zo. Dus,
jij denkt wel dat ze wel gewoon zijn geweest? Dat is jouw...
Zeker, ik ben er zeker van overtuigd dat de maanlanding gebeurd is, want die reflectoren liggen daar, dus hoe zijn die daar geraakt?
Ja.
Het kan natuurlijk, in een soort heel groot complot kan je dan zeggen, misschien heeft dat iemand
de aarde
afgevuurd of zo, en dit en dat. Nu, ik moet altijd voorzichtig daarin blijven voor mezelf, hè. In de eerste plaats voor mezelf, ik blijf bij die feiten en ik ga daar die puzzel gaan vormen.
Ja.
Maar als ik bijvoorbeeld met mensen in Amerika praat, het netwerk, dat is niet zo lijk in België en Nederland. Hier zijn we way off soms. Hier gaan we echt gaan fantaseren soms. En we gaan dat gaan entertainen op lezingen. Mensen gaan dat op lezingen gaan brengen. Als voorwaar soms. En als daarbij zou gezegd worden, het is een speculatie van mezelf. Dat zou al veel helpen, denk ik. Om mensen toch zelf te laten kiezen. We weten het niet. Het zijn de feiten niet. Maar het zou kunnen. Dat is een groot verschil. En als ik daar met het Amerikaanse netwerk over praat, dat is heel strikt. Hè? Dat wij gaan niet buiten die lijnen. Of we melden wel, het is een speculatie van mezelf. Of anders ga je connecties ook heel snel verliezen. Hè? Dat die mensen zijn daar niet mee bezig met zo'n dingen. Die willen die feiten houden en die willen opbouwend werken. Dus ja, dat is niet zo evident. Ik vind het ook leuk, hè, als ik naar lezingen, ik zie iemand way off gaan fantaseren over al de buitenaardse rassen die persoon leren kennen heeft in zijn leven. Ja, wat is waar, wat is niet waar, maar we moeten voorzichtig zijn. Het is al moeilijk genoeg geweest om het bewustzijn nu te triggeren dat buitenaards leven er is. Dat is al een moeilijke op zich. Veel mensen voelen nog het stigmata in gezinnen, in families. Veel mensen willen daar niet over praten.
Omdat het natuurlijk van kleins af aan
programma.
Ja. Net als zoveel thema's natuurlijk, waar niet over gepraat mag worden.
Bijvoorbeeld. Dus het is een echt dogmatisch stelling geweest, ook van de wetenschap. Hè. De wetenschap heeft zoveel vernield eigenlijk in gans dat debat of dossier. Laten we maar naar het onderzoek van de piramides kijken. 2,3 miljoen stenen op elkaar. Wij weten dat het vanuit het UFO-dossier, dat het anti-zwaartekracht is die dat kan en gedaan heeft, maar niet slaven. Maar de conventionele wetenschap, die nemen een loopje. Ze gaan eigenlijk gaan werken op een paper, van een ouder paper die geschreven is. Ze gaan het niet zelf gaan onderzoeken, dus ze gaan altijd voort op wat er is. Met het gevolg dat het om een duur ontspoort en make-believe wordt.
Plus archeologen kunnen niet dingen weten die een ingenieur weet. En al die onderzoeken zijn door archeologen gedaan. En die heeft geen verstand hoe een gebouw in elkaar zit. En de laatste tijd zijn ze wel meer ingenieurs bij gaan betrekken. Ik vind Graham Hancock wel interessant om daar zijn dingen... legt het wel mooi uit.
Heel vroeg hadden de militairen in Amerika het industrial complex al door. Als we met dat buitenaards dossier aan de slag willen, moeten we geen archeologen of historici gaan gebruiken. Dat is een no-go. We moeten ingenieurs gaan gebruiken. En dat is ook gebeurd. Ze hebben heel veel dingen getest via ingenieurs. Hoe werkt dit? Hoe kan dit functioneren? Wat is dit? Er zijn dingen onder de piramides ook gevonden. Hè? Ze hebben zo pottekes, schelpjes bijna, een soort potje. Maar er zijn er honderden gevonden die precies met een soort laser gemaakt zijn of zo. Want er zit geen naad in of niks. En in die tijd kon ze dat zo niet maken. Dus die zijn uit één massief stuk gemaakt. Die zijn verscheept geweest, dus archeologen vinden dat. Die zijn verscheept geweest naar Engeland, naar een museum. En het museum heeft gewoon gezegd, als we dit uitstellen, dan valt gans het verhaaltje ineen in elkaar. Het archeologisch verhaaltje. Dus we gaan die gewoon in een doos in de kelder stoppen. Dat is zoveel keren gebeurd.
Ja.
Telkens als de conventionele wetenschap zoiets vindt dat niet past, dan gaan ze het wegduwen.
Ik vind het knap hoe ze dat lukt elke keer dan. Hè?
Ja, de mensen hebben ook... Dat is ook terug naar dat individueel denken die zo belangrijk gaat worden. De mensen geloven slaafs de wetenschap altijd. De wetenschap is bijna een religie geworden, de dag van vandaag. De mensen, als het wetenschappelijk bewezen is en dit en dat. Ja, maar hallo, je bent op wat is dit gebaseerd? Welke paper? En dan kan je het spoor volgen. En dan kom je soms uit bij een archeoloog die daar iets over gezegd heeft bij een vondst, dat je zegt, ja, maar dat is maar één zinnetje. Dan maken ze Hanze Heisa rond op het einde van de puzzel.
Theorie van Darwin, zo'n voorbeeld.
Darwin is dat zit vol plotgaten, hè. En er zijn... heb je al ooit gehoord van de... Ik dacht dat het de Naledi noemt. Dus een primaat die ze gevonden hebben in Afrika. De Naledi?
Nee.
Dus hij was even weg.
Ik moest er even aanzetten. Nee, wel die drakenman in China. Waar die meer op ons leek. Een hele oude fossiel. Maar ik wil wel van jou horen.
De archeologen vinden meer en meer primaten, als we het zo kunnen noemen. Botresten. Die niet in de puzzel passen. En we moeten concluderen dat heel veel voorouders, dus de Darwin zegt, of het Darwinistisch denken, er is een mooie lijn in de evolutie. Nou, dat is niet zo. Al die vondsten indikeren dat we allemaal door elkaar leefden, al die primaten.
Dus, er is ook geen opbouw van een homo sapiens sapien, hoe ze noemen, naar dit lichaam terug te vinden.
Er
zit niks tussen homo sapiens en ons in dat je denkt van, hey, hier is het midden. Ja. Dat is er niet. Plus, er zijn fossielen gevonden, wat je zegt. Ik heb een voorbeeld van een drakenman, wat ze noemden, die 200-300.000 jaar leefde, die meer lijkt op de mens nu dan de homo sapiens waar wij van zouden afstammen. Dus dus klopt ook niet.
Het zijn loops en plot holes, gaps noemen we dat ook, gaps in de evolutietheorie. Maar dan zitten we nog met andere problemen. Dus de primaten op zich, de voorouders, dat klopt niet. Ze overlappen elkaar, ze beïnvloeden elkaar, noem maar op. Er is zelf een eiland gevonden in de Pacific, ik weet niet meer juist wat het noemt, Florensis of zoiets, waar een soort hobbitachtig wezen leefde. En het is bijna een mens, maar hoe kon die daar komen? Ja. Waar is de evolutielijn dan?
Maar denk je nou, als we nu die UFO's erbij betrekken, dat het misschien wel mogelijk is dat zij een primaat hebben aangepast qua DNA en dat er dan plots uit het niks een nieuwe soort is ontstaan?
Zeker, absoluut. Dat is wat er gebeurd is. Maar niet alleen bij de mens. We hebben bijvoorbeeld, ik weet nu wel de tijd niet meer, het tijdsbestek, maar de Cambriese periode, als dat jou iets zegt. Dus plots, we hebben in de zee de ontwikkeling van kleine celwezentjes naar samen klitten en verder bouwen. En plots komt er een explosie, een soort biologische Big Bang, een oerknal van allemaal nieuwe wezens, die niet te verklaren zijn. Ze hebben daar geen tussenbotresten van gevonden. Van allemaal schelpachtige diertjes en exoskeletons, die in de buiten, het skelet leeft buiten en zo, en noem maar op. Maar het is te groot. En zelf Darwin heeft het zelf toegegeven. Dat de Cambriese explosie is een probleem voor hem.
Hij zei ook iets van, dat is een van de vragen die ik gewoon niet kan beantwoorden. En de critici die deze vraag stellen, sta ik een soort van achter. En later is hij zelfs zijn eigen theorieën gaan weerleggen.
Ja.
Alleen, het paste weer niet in de tijdsgeest en de machtsstructuur van toen, denk ik. Ja. Want waar staan wij als mens als wij ons vergelijken met een respectievelijk een aap, weet je? En Wat voel je daarbij als mens? Misschien zijn we dat veel meer dan dat. En
ja, in principe zou volgens de evolutietheorie van Darwin zou de aap niet meer mogen bestaan. Hè?
Zijn apen gebleven.
Ja, dus dat kan eigenlijk niet volgens hem, want de survival of the fittest.
Ja.
Wij zijn de fittest, waar die aap leeft. We hebben zelf een aap in de ruimte geschoten. Wie houdt wie voor de aap?
Absurd.
Ja.
Absurd.
Maar die Cambriese explosie in de zee, zoveel duizend jaar terug, dat is een probleem.
Ja.
En nog een groter probleem, en dat is eigenlijk, in de tijd van Darwin wisten ze niet wat cellen waren. Dat was een soort plasma-achtig iets die iets magisch deed en verder wisten ze het niet. Maar door het onderzoek naar cellen hebben ze kunnen vaststellen dat een cel, dat is een fabriek eigenlijk, met allemaal componenten die dingen doen. En dat kan niet zomaar plots ontwikkeld zijn. Er is daar een soort verloop in. Iemand heeft dat device, iemand heeft dat in elkaar gestoken. Dus daardoor hebben ze door. Er is een geheime architect hier aan het werk. Door die cellen te bestuderen. Hè?
Mm-hmm. Dus en dan kreeg je de vraag, wie is die architect?
Wie is die architect? Want door Darwin, zijn theorie en de Darwinisten, wordt God weg, de creator wordt weggeduwd. Maar natuurlijk, wat is God en wie is God? En die vraagstelling komt dan op het buitenaardse spoor natuurlijk. Waar we dus de cellen zijn devised. En er zijn nog zoveel dingen. De kolibri, zijn vleugel, hoe dat die vliegt en zo. Het zijn allemaal rare dingen die ze moeilijk kunnen verklaren, hoe dat het oog gevormd is. Het oog is een heel complex iets. Dat kan niet zomaar daar zijn of een kleine ontwikkeling.
Biologische toevalligheid.
Het is te toevallig. Er zit daar een architect achter die dat gemaakt heeft voor een doel. Dat is vrij duidelijk. En dat hebben ze door die cellentheorie, dus de studie van cellen, hebben ze dat kunnen bevatten, dat eigenlijk wel klopt. Want anders zouden wij, wat de conventionele wetenschap eigenlijk zegt, onze software schrijft zichzelf. Maar wij weten, er is geen enkele software die zichzelf schrijft. Er is een architect die denkt na over iets. En dat is de omwenteling van de conventionele wetenschap dat zij gaan moeten doormaken in de toekomst. Er is effectief een grotere architect.
Ja, religieuze mensen die spreken dan over een god die ons gecreëerd heeft. Waar wij het over hebben, waar ik steeds meer van overtuigd raak, is dat er het woord god te abstract is. Als we hem kijken in de vorm van een man met een witte baard. Hoe is jouw idee over die archi- architect, zeg maar?
Wel, het is tweeledig. We hebben dus de ancient astronaut of de ancient alien theorie. Dus we zijn effectief gemanipuleerd genetisch en zo. Door oude goden die uit de hemel neerdalen om iets met ons te doen. Erik van Deneken heeft er veel werk rond gedaan.
De Anunnaki en zo.
Sitchin, ja. De schrijver Sitchin. Dat is zeker zo goed als reëel en dat klopt allemaal. Maar we hebben ook ontdekt dat er een grotere godheid zou kunnen bestaan, als we het zo zouden kunnen noemen, maar dat is dan geen persoon. Dat is het kosmisch veld zelf, waar wij mee kunnen aan de slag gaan, waar we mee kunnen samenwerken. En waarom weten we dat een godheid is, of God zou zijn, als we het zo kunnen zeggen? Het is intelligent. Dus er zitten wetten aan verbonden die dan uitlopen in de natuurwetten. De kosmische wetten gaan over in de natuurwetten. En dat is trouwens wat de heidenen heel goed wisten, want die waren opgeleid in mysteriescholen door buitenaardsen, de oude goden. En die wisten, als je met de natuurwetten en de kosmische wetten samenwerkt, dat is het echte leven. En dat hebben wij in de maatschappij afgeleerd. Wij zijn artificieel aan het leven momenteel.
Ja.
Not good. Haaks op die wetten.
Maar die Victor Schaumburg gebruikte dat toch ook in zijn UFO, het maken van UFO's, ook de natuurwetten en zo. En eigenlijk kunnen we die natuurwetten in de techniek ook toepassen.
Wel, dus om even terug te gaan op het principe God, in het UAP-dossier hebben we dus die tweedeling. We hebben dus de buitenaardse die neerdalen, dat is de kleine God, zullen we maar zeggen, die met ons DNA werkt en zo, en ons instructies geven om met die wetten te werken. En dan hebben we het veld zelf, het kosmisch veld, die eigenlijk via de taalfrequentie werkt. Dus jij kan frequentie uitzenden en je kan ontvangen.
Informatieveld.
Ja, je kan dus kiezen. En dan kan je eigenlijk connecteren met dat veld. En dat is ook de ESP trouwens, extrasensory perception. En zo ga je te werk met dat veld. En dat is eigenlijk, we zijn allemaal verbonden aan dat veld. Eigenlijk zijn we allemaal God.
Ja.
Daar komt het op neer.
Onderdeel van. En is dat ook een belangrijk aspect bij het maken van het contact, volgens jou?
Ja, absoluut. Hè. Dat is dus terug het intelligent spoor, wat ik van sprak. De buitenaardse werken veel dichter bij kosmische wetten en natuurwetten dan wij nu doen. Met wij bedoel ik de maatschappij. Hè. Wij leven in een artificiële bubbel. En ik spreek niet alleen van de digitale wereld. Gewoon kijk eens naar de steden, naar onze energie, hoe dat we met dingen omgaan, met het leven omgaan. Waarom zijn er zoveel ziektes? Klopt niet. Volgens natuurwetten kan dit niet zo op die manier. Dit
wordt wel extern gemanipuleerd volgens
mij. Dat wordt gecreëerd allemaal binnen die artificiële wereld.
Ja.
Dus als je weet dat de farma-industrie zoveel dingen uitzet.
En wij besteden te veel uit in goede vertrouwen.
Terug naar dat individueel denken, het heidendom. Dat is de oorspronkelijke leerstelling van buitenaardse. Een mysterieschool, daar komen al die uitlopers van. Hè? Tempeliers, vrijmetselaars, al die zaken die daarmee bezig zijn. Die daar een soort verbastering van hebben gecreëerd. Maar oorspronkelijk was dat een godheid die neerdaalt, een buitenaards eigenlijk. En waarom waren dat goden? Omdat zij magie hadden. Maar die magie is natuurlijk de technologie die wij niet kunnen bevatten op dat moment.
Ja.
Maar daarnaast die grotere godheid waar ik van sprak, het vibrationeel veld, frequentie, daar kan je energetisch mee werken. Dat is ook eigenlijk magie dan. Je kan energetisch iets gaan doen. Law of attraction bijvoorbeeld en al die zaken. In het eerste boek staan er heel veel kosmische wetten op het einde, mijn eerste boek. En daar gaan we ook mee verder in het tweede boek. Dus de opzet is echt om mensen individueel hunzelf te laten kennen, te ontdekken en te weten dat ze zoveel kracht hebben om dat te doen. Ze hebben echt energetische kracht als ze maar zelf willen.
Goed dat je dat ook erbij vermeldt dan, zeg maar. Waarom? Omdat dit ook weer een voorbeeld is dat eigenlijk niet valt te bewijzen, behalve als je het zelf meemaakt. Reactie uit het veld. Er zijn zoveel toevalligheden dat je zelf, als je rationeel kijkt, als een echt onderzoeker, dat je op een gegeven moment moet zeggen, luister, dit is geen toeval meer. Dit is gewoon een reactie. Ja. En dat is die magie ook natuurlijk, waar je over spreekt. Ja. Die krachten die wij zelf ook beschikken natuurlijk. Ik wilde graag voor mijn deel nog, wat ik nog aan je wilde vragen. Daar zit ik er zelf doorheen. Uiteraard kunnen jij nog toevoegen wat je wil. Deze man geeft ook lezingen. Ik ben op zijn website geweest. Hij heeft het echt heel professioneel aangepakt. Hij heeft een goed netwerk. Wie weet komt dat goed van pas als ze straks... het onderwerp waar ik nu heen wil gaan is de disclosure natuurlijk. Want deze man is toch een onderdeel die Nederland-België kan verbinden met Verenigde Staten. Zodat we, en met we bedoel ik ook de kijker, iedereen, een soort van internationaal netwerk kunnen bewerkstelligen als het ware. Dus hou deze man in de gaten sowieso. Ik wilde je dus alleen vragen over de disclosure. Ik wilde graag jouw mening weten over zeg maar, de stappen die nu gezet worden van UFO die zogenaamd neergeschoten is. Wat je daarvan vindt, wat de agenda daar eventueel achter zit. En dan kom ik wel met nieuwe vragen, anders heb ik te veel vragen achter elkaar. Hoe denk je dus over die neergeschoten UFO die we laatst hadden?
Je bedoelt in Amerika die verschillende incidenten die daar geweest zijn.
Ja, achter elkaar.
Ja, dat is echt een no-go, denk ik. Dat is gewoon PR-stunten om dingen te gaan lanceren. Hè, om meer aandacht te besteden aan de nationale veiligheid en zo. Dat daar geld in kan gestopt worden. Biden is ook op de stand geweest ervoor, dus dan zie je dat er wel iets achter zit. De ene was een Chinese ballon en de andere drie zijn onverklaard. In de tundra daar, Hans van Boven. Ik denk niet dat dat buitenaards is. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat effectief is om meer fondsen los te krijgen om nationale veiligheid zogezegd te bewerkstelligen in Amerika. En dat koppelen ze natuurlijk een beetje aan dat UAP-gedoe in het congressional hearings dat ze nu aan het doen zijn. Maar ik denk dat dat uit hun hand gaat lopen op een bepaald moment. Dat zij denken, we hebben dat goed onder controle nu, maar dat gaat zijn eigen leven leiden. En het voordeel daaraan uit, het grootste voordeel, want daar heb ik met Koen Vermeer ook over gepraat, we hebben daar eventjes bij het eerste rapport, dacht ik, hebben erover gepraat, dat de mensen toch het bewustzijn plots krijgen, make een stuk van in bewustzijn om UFO's serieus te nemen. Ja. Dat is wel belangrijk. Als het op het nieuws komt, de reguliere media en pers in Nederland en België doen het nog niet echt. We hebben zo eens een klein artikeltje gehad. En even in België was er op een belangrijke mediazender een fractie van de seconde wel iets over de beelden van de Navy, maar dat was het. Nu, dit is op zich verontrustend. Omdat Amerika, dat komt daar in Fox News, dat wordt wijd verspreid langs alle kanalen. Ik begrijp niet waarom dat België en Nederland zo stil erover blijven, want dat kunnen ze niet volhouden.
Mm-hmm.
Congressional hearings op die manier die nu lopen in Amerika, om die rapporten van het Pentagon en zo te bewerkstelligen, dat is wereldnieuws.
Valt het je niet op dat Nederland ook niet echt ex-militairen heeft die bijvoorbeeld over bepaalde zaken zouden kunnen praten wat Amerika natuurlijk wel heeft, waardoor het volk in Amerika het sneller misschien aanneemt, want wij hebben eigenlijk geen ex-AIVD'ers, ex-militairen, ex-piloten die
toch
hier...
Toch wel. We hebben...
Maar het is niet heel veel, zeg maar. Nee, maar misschien kan je er een opnoemen.
Well, we hebben bijvoorbeeld de Belgian UFO Wave, of de UFO Flap, in 1990, ja. Met Wilfried de Brouwer, dus man van de Belgische luchtmacht. En het mooie daaraan is dus de mensen zagen allemaal zwarte driehoeken in het luchtruim, 3 jaar lang. We hebben enorm veel dossiers erover. En dat is niet in de doofpot gestopt, dankzij Wilfried de Brouwer. Hij was in charge van de luchtmacht, hij moest dat dossier opvolgen. En hij zei, ik wil het doen, maar alleen als ik met ufologen kan samenwerken. En ze hebben gezegd, het is goed. De regering, oké, we gaan het zo doen. En dan heeft hij SOBEPS, dus de officiële UFO, het UFO-onderzoek in België, SOBEPS, dat bestaat nu niet meer, daar heeft hij dan mee samengewerkt. Dus dat is een unicum wereldwijd, dat de luchtmacht, de Belgische luchtmacht, samenwerkt met een UFO-groepering.
En dan in jaren 90?
In jaren 90.
Wauw. Leeft die man nog?
Hij leeft nog, ja. En we moeten rekening mee houden dat de dossiers zijn zo omvangrijk van dat gebeuren. En er zijn ook getrainde waarnemers die het gezien hebben. Gendarmes en zo in die tijd, dat was nog die gendarmerie naast de politie.
Mm-hmm.
Rijkswachters, lijken we zeggen. Dus ja, dat is heel wat.
Oké. Okay.
Ja,
het is heel wat. En we wachten allemaal op die disclosure, zeg maar. Mm-hmm. Even jouw vraag, hè. Jouw idee daarover en zo, hè. Stel je voor, het is zover. En ik ben er ook van overtuigd dat we dat in ons leven gaan meemaken. Dat er een vorm van contact komt. Laten we zeggen, Project Bluebeam vertelt dat we eventueel eerst bang worden gemaakt. En dat wij dan zelf maar moeten uitvinden wat er werkelijk aan de hand is. Kan je een scenario benoemen hoe het contact en wat dan, zeg maar? Hoe zou dat gaan? Heb je daar wel eens over nagedacht?
Zeker, we denken daar allemaal over na. Dat wordt in het netwerk heel veel besproken. Ook Project Bluebeam, de SDI, Strategic Defense Initiative in Amerika van Ronald Reagan, de termijn van Ronald Reagan. Dus wat hebben zij? Dat is eigenlijk een opstart geweest. Ze hebben allemaal platformen de ruimte ingezet die eigenlijk, ja, dat is een militair project. Dat is een wapen eigenlijk. Nu, je moet ringen daar doorheen. Dus ze noemden dat trouwens ook de Star Wars Project. Dat zegt al genoeg. Star Wars, oorlog.
Moeten we weer bang zijn voor...
Dus,
en dan die speech van Reagan.
Bijvoorbeeld.
Die ga ik als introductie in deze video doen.
Ja, die is goed. Heel sterk. Ik gebruik die ook in de lezingen. Dus ik zal het even kort zeggen, dat we ons kunnen samenvoegen heel snel. Alle naties van de wereld, in principe onder één vlag, een wereldregering dus, als er een buitenaardse dreiging zou zijn. Nu, er is niks in het dossier die daar indicatie van maakt dat wij ooit zullen bedreigd worden door buitenaardsen. Dus nee, dat denk ik niet. Dat is angstzaaierij terug. En die Star Wars, dat Star Wars project, die platformen die hangen daar nog en er is constant evolutie in.
En ik vind het sowieso primitief dat we moeten denken dat negatieve buitenaardsen ons op een... zo'n ouderwetse wijze zouden aanvallen. Ik denk dat ze het veel anders zouden doen, namelijk.
We moeten rekening houden, we zitten met 400 miljard aan space industry daarboven. En we zitten nu ook met privatizing of space. Blue Origin, Jeff Bezos, dacht ik, noemt hij, de man van Amazon die dat gelanceerd heeft. Die heeft trouwens Captain Kirk de ruimte zogezegd ingestuurd. We weten het natuurlijk niet echt. Het kan een PR-stunt zijn ook. Ja. We hebben Elon Musk...
Ja, SpaceX, met die Tesla,
heel verontrustend in dat verhaal. Dus die miljardenindustrie daarboven. De United States Space Force, die daar nu opereert. De privatizing of space, dat wil zeggen, er zijn mondjes die gaan beginnen praten over UFO-verschijningen en al die zaken. Dus het is daar niet zo echt goed onder controle. Plus, en dat ligt nu ook sinds een paar maanden op mijn bureau, de Chinezen willen in 2030 volledige controle over de ruimte. Dus dat speelt die situatie. Alles draait rond de ruimte en de mensen hier hebben dat nog niet echt door op aarde.
Wist je dat er een ambassade is opgericht in Amerika om UFO's te ontvangen, ergens in de jaren 50?
Ja, er zijn ook ambassadeurs gelanceerd en zo. Ja, absoluut.
En mijn vraag is dus, waarom ik een beetje echt kritisch... Ik sta er open in, hè. Ik ben ook niet de figuur die mensen bang wil maken voor bad aliens of wat dan ook, hè. Maar... ik vraag mij alleen af, als er interacties zijn geweest tussen bepaalde buitenaardse groepen en pakten zijn gesloten met Eisenhower, waarover wordt verteld. Als de alleen maar good guy zou zijn, als ze zo goed zijn, waarom werken ze dan met de militaire kabal die al die technologie voor ons achterschuilt? En waarom maken ze geen contact met de mens, zeg maar?
Ja, je mag ook de mens mag je niet ook overschatten en zeker niet instanties overschatten. Er is, mensen willen soms gewoon overleven. De leningen kunnen betalen, het werk aanvatten per dag, die zijn met andere dingen bezig. De druk van het dagdagelijks bestaan. Dus die instanties, die zitten ook gekneld in dingen.
Mm-hmm.
Soms zit er iemand op een stoel die daar een beslissing moet nemen, die voelt zich niet lekker erbij, die weet het niet en die gaat dan safe spelen. Dus zo kan je voelen van, dat wordt daar weggeduwd in zijn kabinet en zo verder en zo verder. We mogen dat zeker niet licht opvatten, hoe moeilijk dat soms moet zijn. Bijvoorbeeld in na Roswell, de crash, daar hebben we al die materialen die eruit kwamen, waar ik daarnet over sprak. Maar dat is ook niet zonder slag of stoot gekomen.
Hij was met Trudeau, hè? Of zo, hoe heet hij?
Nee, dat is Philip J. Corso.
Corso, ja, sorry. Ja.
De man die dat dossier in zijn schoot geworpen kreeg.
Ja, absurd. Day After Roswell had hij geschreven, toch?
Fantastisch boek.
Moet ik nog lezen, trouwens.
Ja, zeker doen. Dat boek moet je zeker naast mijn boek lezen. Dat is heel belangrijk. Het wordt ook vermeld. Die man kreeg dat in zijn schoot geworpen. Plus nog een kluis met allemaal voorwerpen in. Attributen. En die moest er iets van gaan maken. Maar er wordt niks bij gezegd, hè. Jij bent bevoegd om dit te doen. En gelukkig was hij niet van, ik ga het in de doofpot gaan steken of ik ga het op een zijspoor brengen. Nee, die heeft zijn werk goed gedaan. Die heeft gezegd, dit is exotisch materiaal. We moeten dat gaan, 1, onderzoeken. 2, voor wat dient het? En 3, van waar komt het?
En zijn zoon heeft zijn werk een beetje voortgezet. Verteld, hè? Zijn zoon is dokter geworden of zo. En dat geeft toch een bepaalde kredietwaarde. Mij maakt niet uit wat je bent, maar toch een dokter. Die gewoon zegt, ja, mijn vader kwam met die dingen thuis aanzetten.
Absoluut, absoluut. Dus het is heel belangrijk, dit dossier.
Ja.
Wat die man gedaan heeft, die zou eigenlijk van mijn part een standbeeld mogen krijgen. Dat hij dat zo mooi heeft kunnen uitzetten. En er ook nog eens eerlijk over was.
Absurd.
In de media. In de media en zo. Als die, dus die heeft zijn verantwoordelijkheid genomen.
Dus we spreken over een gedocumenteerde insider. Dus niet over iemand die zomaar iets beweert. Die kan je gewoon natrekken. Je kan foto's zien. Je spreekt over zulke serieuze mensen. En dan nog werd Roswell toch al die tijd ook een beetje versleten. Voor ja, het zal allemaal wel. Ze willen in Nevada geld maken over UFO-toeristen en noem maar op. Wat denk jij als er contact zou komen? Via welk kanaal zal dat gaan?
Onszelf, denk ik, in de eerste plaats. Ja. Dus Skywatchers, als we meer gericht zijn, enerzijds ons bewustzijn groeit, en als we meer gericht zijn naar de ruimte toe, en onze focus daarin leggen dat we hier niet geïsoleerd zitten op een bolletje, hè, dat er toch effectief veel meer aan de hand is in de ruimte, dan, denk ik, gaat het contact vergroten.
Mm-hmm.
En we moeten af van die slechte energievormen.
Klopt.
En die geopolitieke spanningen, dit is niet van onze tijd. De energiecrisis die we nu gekend hebben via de Oekraïne, de situatie daar, dat klopt helemaal niet voor UAP-experten.
Misschien is het juist om aandacht daarop te richten voor de massa en niet over om dit?
Ja,
afleiding?
Oekraïne is een soort graanschuur ook in de wereld. Dus er zit een soort onderdrukking weer achter, hè. Denk ik, dat mensen, we hebben inflatie en nu trouwens iets heel mooi voor de mensen, inflatie blijft nooit, hè? Dat vlakt altijd af. Hè? Ja. En veel mensen krijgen angst, het gaat blijven stijgen, dit en dat. Angst is het probleem altijd. Als je daarvan, in jouw individueel denken, als je dat kan zeggen, angst is er, tuurlijk iedereen heeft angst, maar als je daar voor verantwoordelijk mee kan omgaan, mm-hmm. Zeggen, we mogen dat niet laten overheersen, die emotie in ons denken, dan ben je al heel ver.
Ik vind die woorden die je hebt gezegd zo wijs. En vooral ook dat je zegt van denk vooral voor jezelf na. En wees kritisch. Val niet in die vallen dat het allemaal bad guys zijn, die aliens. Ik zeg alleen tegelijkertijd, val daar ook niet voor de val dat het allemaal good guys zijn. Het universum is zo gigantisch groot. Zo groot dat je niks kan uitsluiten. En dat heb ik je een keer in een podcast horen zeggen. En daarom vond ik je extra interessant. Sluit nooit iets zomaar uit.
Nee,
en met jouw connecties, zeg maar, die je hebt allemaal en zo, zou ik alleen het volgende willen zeggen. Mijn idee over die Project Blue Book is, als die buitenaardse entiteiten zich melden via de overheden, ben ik er zeer kritisch over. Mm. Als ze zich melden met ons, met mensen zoals jij en ik, die hier gewoon uit het hart mee bezig zijn en serieuze contacten willen leggen, zal ik ze veel serieuzer nemen.
Mm. Well, in principe, De disclosure is eigenlijk, we kennen de geschriften, de oude geschriften, de apocalypse en zo, en dat komt overal in alle culturen voor. Dat is eigenlijk de disclosure, de apocalypse. Maar niet vuur en verval op die manier en dood. Nee, een openbaring vanuit een ruimteperspectief naar de aarde, dat we dat beseffen. Dat we een onderdeel zijn van een groter geheel.
Eigenlijk onwijs goed nieuws.
Ja. Dus het is een mooie tijd die aanbreekt. Dat mm-hmm. is het leuke eraan. Maar er zit wel een bottleneck in. En die bottleneck is enerzijds die angst voor het nieuwe ook, die zeker niet te onderschatten valt. We zijn ook de televisie gewend van zoveel jaren dat er negatieve dingen op onze ogen geprojecteerd worden. Dat moet eigenlijk losgekoppeld worden van we moeten individueel gaan bestaan, individueel gaan nadenken. En dit niet laten projecteren op ons netvlies, al die zaken. Dat is, als je moet. Nieuws is belangrijk, oké. Okay, maar als je altijd dat krijgt, oorlog, problemen, verderf. Dan ga je energetisch in een soort kleinere bubbel gaan leven. En dan zeggen de mensen: we hebben het nog niet zo slecht. En we kunnen nog de rekeningen net betalen en zo van die dingen. Dat is niet goed, dat is de omgekeerde weg.
Dat is eigenlijk wat je zegt, de aantrekkingskracht die negatieve vorm gebruikt.
Inderdaad.
Collectief tegen ons.
Inderdaad.
Wij moeten eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat we dat gewoon in een collectief in een positief plaatsen. En dat is ook niet altijd even makkelijk, hè? Om een goede groep mensen te vinden die afgestemd zijn op elkaar.
Ja, het positieve is belangrijk. Als je kan openstaan, neutraal zijn en ook... niemand weet alles volledig, hè? Dus je moet alles bestuderen, blijven bestuderen. Hè? Ook al is het iets dat negatief is. Er komen heel veel soms in complotten ook heel veel negatieve dingen naar boven, dat ze zeggen, daar moeten we naar kijken. Ja, studie is belangrijk, maar let op dat je niet in een bubbel van angst terugkomt.
Juist,
dus sommige complotmakers die het maken ook,
ja.
Sommige dingen zijn nu eenmaal gemaakt, artificieel, om net ook jou in een richting te gaan duwen. Dus het individueel nadenken is zo belangrijk. Rustig blijven. Iemand die rustig is en rustig heeft nadenkt en logisch, we gaan invoelen.
Ik vind het ook opvallend dat mensen die bijvoorbeeld niet in de maanlanding geloven, automatisch ook niet in buitenaardse geloven. Of met platte aarde, met alle respect hoor. Ik bedoel, mijn vriend Simon, die platte aarde, geldt echt niet voor iedereen. Maar het valt me wel op dus dat er complotten zijn waarvan ik denk dat ze gewoon door de overheid zijn ingebracht.
Sommige dingen zijn, mijn assistent die mee was, Tamara Bungeneers, die nu even niet in de kamer is, die zei ook, ja, of we nu op de maan geweest zijn of niet, of we nu een platte aarde of ronde hebben, what is the difference?
Wat maakt uit, ja.
Soms moet je dat ook, die vraag, ze heeft gelijk, soms moet je die vraag stellen, ook even erin gooien van, ja, waarom worden die dingen verteld? Of waarom willen mensen dat je dat gelooft? En dan zeg ik, oké. Ik wil dat entertainen tegen die mensen, maar geef mij de gegevens, de feiten, en dan kunnen we aan de slag, ermee aan de slag gaan. Maar halve verzinsels en zo, ja, daar besteed ik mijn tijd niet aan.
Nee, nou, zij kunnen zeggen van bijvoorbeeld, ja, wat maakt het uit alsof buitenaardse bestaan of niet?
Dat is een terechte vraagstelling, vind ik. Voor veel mensen is dat ook niet belangrijk.
Nee.
Maar ze zien natuurlijk de gevolgen niet. Als het buitenaards dossier er niet komt zoals het moet komen in de openbaring, dan gaan we geen vrije energie hebben, gaan we geen anti-zwaartekracht hebben. Dus dan gaan we niet vooruit geraken. En in het buitenaards experiment, dus het examen dat we moeten doorstaan, van buitenaards perspectief, om groter contact te krijgen, gaan we niet slagen. Want we kunnen onze energie niet goed besteden op aarde. Het is geen enkel buitenaards gegeven of entiteit die dat interessant gaat vinden.
Mm-hmm.
Wij zijn nog Neandertalers met een cellphone, bij manier van spreken.
Ze willen met serieuze mensen te werk gaan. We zijn eigenlijk nog een stel kinderen die hun gaven zijn verleerd. Ongeslepen diamanten. Diamanten die weer geslepen moeten worden. Mm. Ik ben er zelf doorheen. Wil je nog wat toevoegen voordat ik even al jouw dingen nog een keer ga benoemen? Dus... dit boek, lieve mensen, UFO's, officieel erkend, Doofpotaffaire tot openbaring. Onder uitgeverij van Koen Vermeer, Obelisk. Waar kunnen ze jouw boek, bol.com of
ze kunnen
anders?
Overal het boek
Heb
bestellen.
Heb je een voorkeur?
Via de website.
Ja, zelf. Daar hou je het meest over.
Bartuiteraar.nl.
Tuurlijk, helemaal top.
Maar je kan het ook rechtstreeks bij uitgeverij Obelisk bestellen. Wat daar je sowieso op uitkomt. Het ligt ook in sommige winkels. Het wordt via Centraal Boekhuis verdeeld. En wij hopen om, daar wil ik mee afsluiten, wij hopen om de tweede studie die daar heel dicht aanleunt en zeer belangrijk is. Want ik zie het eerste boek altijd als het mannelijk deel. De harde feiten, de logica achter alles, het externe ervan.
Je rechter, linker hersenhelft, toch? Was het rationeel?
Ik weet het niet meer juist. Maar en het tweede deel is eigenlijk het vrouwelijk gedeelte. Is dan, we gaan daar ook bijvoorbeeld, waarom heeft de katholieke kerk de heksen vervolgd? Dat komt heel zwaar aan bod. Waarom hebben de vikingen geretaljeerd tegen de katholieke kerk? Want ze worden omschreven als barbaren door monniken. Maar er zit daar een heel zware reden achter waarom dat die naar beneden gekomen zijn. En de andere Germaanse stammen en de Kelten zo geholpen hebben. Want ik zal er eentje ingooien. Voor mensen die met heidendom bezig zijn, die kennen de Nemeton. De Nemeton, dat is eigenlijk een natuurlijke krachtplaats die druïden gebruikten vroeger. Doorheen Schotland vinden we die, op eilanden, Engeland, Ierland, noem maar op. Ook in Scandinavië, maar daar valt het dan onder de Viking lore, zullen we maar zeggen, de overlevering. En dat is dan Saidir en Asatru. Nu, de Nemeton, er is één in Schotland, die gaat in, ik ga het nog niet de naam geven, maar dan moet je in het boek dan lezen. En die werd gekerstend door de katholieke kerk. En wat is kerstening? Ze gaan een heidense plaats, een krachtplaats, gaan ze overnemen en er een kerk op zetten. Dat is eigenlijk een misdaad. Dat is een herprogrammering van jouw energetische, spirituele beleving.
Doen ze dat op speciale leylines of zo dan?
Ja, ja. Precies. Ja. Ze forceren hun religieuze stelling op die manier en ze ontkrachten alles wat heilig is voor die mensen op dat moment. En dat was bij de Kelten, één in Schotland. Een eiland die ze ingepalmd hebben. En de Vikingen hebben gezegd, nee, wij gaan dat terug gaan inpalmen voor onze cousins, onze vrienden, de Kelten. Die dicht aan datzelfde heidendom, Noord-Europees heidendom, aanleunde. En ze hebben, ze hebben iedereen daar verdreven van de katholieke kerk. En ze hebben die krachtplaats in ere hersteld.
Absurd. Ik denk dat je met die thema's, zijn hele unieke thema's, heel veel lezers gaat krijgen, misschien wel internationaal. Want hier wordt te weinig over verteld.
Ja.
Ik ben best wel breed inzetbaar in allerlei complotten, mysteries. Maar hier ben ik zo weinig van op de hoogte. Dus je hebt hier al een lezer, man, voor je boek.
Super, Dino. Fantastisch.
Laat het me weten, man. Laat het me weten.
Ik moet even het verhaal nog afmaken. Heel kort. Dus die plek, die nemeton, of die krachtplaats, het ligt inderdaad ook op lielijnen en zo, daar maakte de druïde of de druï contact met buitenaardse.
Zo zie je het maar weer. Ja. Toch weer die buitenaardse komen er ook in terug.
Awesome, hè?
Wauw. Wauw. Wil je nog iets toevoegen?
Nee, met deze wil ik afsluiten.
Ik vond het een geweldige aflevering. Als dat nieuwe boek komt, ben je zeer welkom, man. En laten we op de disclosure wachten. En als disclosure niet komt, komt wel een disclosure van jouw nieuwe boek. En,
we gaan hem maken, de disclosure. We gaan hem allemaal samen maken.
Zeker, zeker. En mensen, we hebben allemaal, zelfs in deze alternatieve media, andere gedachten. Maar we zijn met dezelfde bezig en we hebben misschien niet altijd dezelfde ideologie, maar wel dezelfde biologie. En ik denk als we dat in acht houden en alle mogelijkheden openlaten, wat jij ook zegt, en gewoon proberen een soort van samenwerk en netwerk te creëren en waar je mee bezig bent, ik zie daar echt wel wat in, de connecties die je hebt en alles. En het lijkt wel een spannende science fiction film, maar dan met een mooie einde, weet je. En niet zo'n Hollywood-einde. Die moeten wij zelf gaan schrijven, zeg maar. En je bent een toevoeging geweest, man. Ik hoop je nog een keer te zien.
Ik kom zeker terug met een nieuwe boek. En ik zou ook aan de kijkers willen zeggen, als afsluiter, kijk naar de podcast van Dino.
Dank je wel. Ja, van jouw publiek. En alles wat we net benoemd hebben, wil je het boek kopen en wat meer over deze man te weten komen, staat allemaal in onze omschrijving. Ga naar zijn website, zit heel professioneel in elkaar. Ik ben van onder de indruk. En jullie gaan ons, als het goed is, weer over 2 weken zien met een Hollywood Ontmaskerd aflevering met Simon en nog waarschijnlijk een nieuwe gast die we nog niet kennen. Saluto!